geachte commissieleden, geachte andere aanwezigen. Ik wil nog even Wim antwoorden op zijn vraag. Wat gaat er gebeuren als de A67 wordt opgewaardeerd? Dat is voor ons een hele positieve zaak, want dan is de Oost-West-verbinding helemaal niet meer nodig. Mijn naam is Jean Daniels, dat is misschien wel bekend. Ik spreek u toe namens Stichting Middengebied. En Stichting Middengebied maakt onder meer deel uit van het platform NOC, wat u waarschijnlijk bekend zal zijn, meer dan 25 maatschappelijke organisaties vertegenwoordigt. Gezien de ontwikkelingen op veel gebieden gedurende de laatste 5,5 à 6 jaar, en zeker op het gebied van het verkeer, waarbij van een toename van de groei geen sprake meer is, wijzen wij de provinciale plannen met eruit, die nog steeds gebaseerd zijn op blijvende groei, resoluut af. Wij vragen de Raad van Laarbeek om, zoals onze buurgemeenten Nuenen en San en Breugel al gedaan hebben, zich te scharen achter het standpunt van het college van Eindhoven. De twee vorige insprekers hebben dat al gemeld. Zoals dit verwoord is in hun raadsinformatiebrief van 30 september 2014. Hierin wordt gekozen voor het oplossen van de problemen daar waar ze optreden, niet 15 kilometer daar vandaan. Aangevuld met bij deze tijd passende moderne verkeersoplossingen. Nieuw asfalt in de vorm van een Oost-West-verbinding past daar niet bij. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel, meneer Daniels. Misschien korte vragen. Meneer Van Dijk weer.
Ja, ik heb er wel even korte vragen op. Kijk, de trajecten loop ik ook al net zo lang mee, bijna als u. En de Stichting Middengebied, toen die eerste bijeenkomsten er waren, hebben wij juist heel erg gepleit om de Stichting Middengebied niet door te laten gaan, omdat dat juist de basis was dat we de weg langs de Knaal zouden krijgen. Maar alle natuurorganisaties, alle milieuorganisaties, die sprongen een gat in de lucht, want de Stichting Middengebied, dat wordt in één keer groen, en men had geen oog toen voor de problemen die gingen komen van een weg langs het kanaal.
Ik begrijp het niet. Bent u niet in de war met het opkrikken van het landschap in het middengebied en Stichting Middengebied?
Juist, Stichting
dat zijn twee afzonderlijke zaken.
Dat zijn twee afzonderlijke zaken, maar juist die zaken bij elkaar vormen de basis voor het leggen van een weg langs het kanaal om het verkeer tussen Eindhoven en Helmond verkeersluw te maken.
Ja, als dat zo zou zijn. Maar dat blijkt in de praktijk helemaal niet waar te zijn. Integendeel zelfs, we lossen een heleboel bestaande natuur op. 5 prachtige natuurgebieden op een rij. Dat kun je niet compenseren met een paar stukjes in het middengebied.
In de tijd wou men dat juist wel als basis.
Ja, en dat lukt dus niet. Ja. Het blijkt niet mogelijk te zijn om in het middengebied, het gebied tussen Eindhoven en Helmond, om daar nog nieuwe natuur te maken. Er is gewoon geen plaats voor.
En dat is dus juist het jammer ervan. Wij hebben dat dus 5 jaar geleden daar geroepen op die bijeenkomsten. En toen zei men, nee, dat gaan we dus wel doen. En nou is er men achtergekomen dat het blijkt
dat het niet kan. Maar wat we dus moeten vermijden, dat is dat we de natuurgebieden die we hebben ook nog eens een keer opofferen voor een weg die nergens verdient.
De heer Gruiters, misschien nog een korte vraag.
Korte vraag met hopelijk een duidelijk antwoord. Als bestuurslid van de Stichting Middengebied bent u denk ik goed op de hoogte van de omstandigheden daar. Ik heb begrepen dat het officiële middengebied tot over de kanten van het kanaal gaan. Dus dat betekent dat als er een Oost-West-verbinding komt, tenminste als ik het goed heb, en dat wil ik u vragen, dat dan ook die dwars door het middengebied heen gaat uiteindelijk toch.
Dat klopt inderdaad. Wij zien het middengebied als een gebied tussen Eindhoven en Helmond, maar er is een voortzetting van hetzelfde landschap aan de noordzijde van het Wilhelminakanaal. Dat is waar, ja. Wij zien dat dus ook als behorende bij het middengebied. Ja.
Meneer Gruiters, nog een vraag?
Ja, nog een tweede ding, want u bent ook denk ik goed thuis in de cijfers, en ik weet niet of ik het goed heb gezien, maar had begrepen dat de N270, de A270 Eindhoven-Helmond, dat die ondanks dadelijk een eventuele Oost-West-verbinding ten zuiden van het Wilhelminakanaal, dat minimaal net zo druk, net zoveel verkeersbewegingen zouden blijven als nu het geval is. Heeft u daar wat verdere gegevens over?
Nou, dat is ook wel begrijpelijk, want rondom de A270 en 270, daar wonen de meeste mensen en er zijn de meeste banen. 30.000 per dag verplaatsen zich mensen van hun woonomgeving naar hun werkomgeving. Het is natuurlijk begrijpelijk dat deze mensen die een korte verbinding hebben, dat die geen 15 kilometer om gaan rijden om naar hun werk te gaan. Het blijft daar dus even druk, ja. Daar is niets aan te doen.
Dank u wel, meneer Daniels. De agendapunt is de stand van zaken van het Noordoostcorridor. Normaal gesproken doet de wethouder daar eerst een zegje en wordt de eerste termijn wordt daar op gereageerd. Dus ik zou willen vragen, wethouder,
Ja, voorzitter. Ik heb een aantal insprekers gehoord en laat ik in ieder geval proberen daar waar er wat onduidelijkheid is, wat meer duidelijkheid te creëren. Begin ik met in omgekeerde volgorde de heer Jean Daniels. Er is dus wat discussie van wat is nou het middengebied? Ligt dat over het kanaal? Ligt dat op het kanaal? We zijn oorspronkelijk begonnen om dat te noemen de Rijksbufferzone. Een aantal van u zal dat misschien nog wel herkennen. En dat is het gebied tussen de N279, de stad Eindhoven, de A67 en het Wilhelminakanaal. En wat daar tussenin ligt. Dat hebben we daarna middengebied genoemd, Rijk van Dommel en A. En daarin vinden nu op dit moment al een aantal investeringen in plaats die in ieder geval het doel hebben om die natuur daarin te versterken. Daar zijn ook vanuit de versnellingsopgave aparte budgetten voor beschikbaar gesteld. Dat voor zover het staat er vragen zouden zijn van wat is nou het middengebied. En dan niet te verwarren met het door Jean Daniels genoemde stichting middengebied. Want dan hebt u nu in ieder geval het gebied scherp van waar het hier over gaat. Dan heb ik daarin ook een discussie waargenomen tussen de heer Van Dijk. Voor wat betreft waar dan die weg ergens daardoor dat middengebied moet lopen. Althans, die vraag heb ik erg bespeurd gehad, maar die heb ik overigens ook bij anderen. Juist daarom heeft op 29 augustus vorig jaar, hebt u als raad unaniem een standpunt ingenomen ten aanzien van de notitie rijkwijd en detailniveau. Dat is midden vorig jaar is je uitgebracht, waarin de provincie het verengde tot een aantal oplossingsrichtingen. En op een aantal plekken waren ze wat concreter, een aantal plekken lagen nog wat alternatieven. En dat heeft nu geleid tot het standpunt wat er nu ligt van gedeputeerde staten. Daarin is door de gemeenteraad van Laabeek aangegeven dat zij in ieder geval rekening houden met het coalitieakkoord, want ik heb dat straks ook een keer door mevrouw Niele horen roepen. Het coalitieakkoord wat wij hier hebben gesloten, dat sluit naadloos aan op ons eerder ingenomen standpunt. Dat is namelijk, wij zijn niet gelukkig met die weg, maar als die er moet komen, dan overeenkomstig de uitgangspunten als door alle partijen ondertekend in het bereikbaarheidsakkoord. En het bereikbaarheidsakkoord, nou fijn, dat is voor iedereen denk ik genoegzaam bekend. Daar hoef ik denk ik niet op te gaan herhalen. Mevrouw Niele die zegt iets over de vrachtwagens die van de weg af zouden gaan in verband met de Bersop-discussie. De opwaardering van het kanaal naar vaarklasse 4 beperkt. Dat is op de Zuid-Willemsvaart en men is dus nu bezig met de voorbereidingen voor het Wilhelminakanaal om dat ook gaan op te waarderen. Dat is inderdaad, dat wordt in de cijfers genoemd. Dat u nu die cijfers nog niet terugvindt, dat kan mogelijk ook te maken hebben met het feit dat nog niet alle gegevens bekend zijn. Die zijn hier wel ambtelijk bekend, dat is men dus op dit moment ook aan het bestuderen. Om te kijken dat we ergens medio oktober met een standpunt kunnen innemen. En mocht dat zo zijn, dat in die cijfers er nog onduidelijkheid zit. En er zitten nog vele onduidelijkheden in. Want het is namelijk ook, en dan kom ik terug op het verhaal van de heer Verschuren. Die dus ook door middel van het presenteren van cijfers en berekeningen zijn twijfels heeft op een aantal uitgangspunten. En die snap ik. Maar ook die vragen en die twijfel heb ik ook geuit in de laatste gouden stuurgroepvergadering. Waarvan ik ondersteund werd ook door de gemeente Veghel. omdat wij beide onze zorgen uitspraken nu vanaf de Gimmeltseweg, zeg maar, tot voorbij Veghel. Daar wordt naar maatwerkoplossingen gekeken, waarbij ik vervolgens de vraag heb gesteld van God, en waar haalt u dan die middelen vandaan? Want u zet de middelen die u nu hebt in op de A67 en dat deel tot aan de Gimmeltseweg, zeg maar. Dus er zijn dan geen middelen meer. Hoe denkt u dat dan gaan op te lossen? En ik wil, voordat wij daar überhaupt een goed oordeel over kunnen geven, ook de effecten daarvan kennen die dat heeft, onder andere op de verkeersbewegingen, die vanaf de A50 vervolgens via afslag Eerde, Veghelse Dijk, zeg maar, Zijtaart richting het zuiden komen en omgekeerd, hè, want ook daar zullen dan verkeersbewegingen in gaan ontstaan. En vervolgens de afslag voorbij Eerde, die ligt daar een kilometer van verder. Daar ziet u de afslag Nijnsel-Sint-Oederode staan. En daarin ziet u dus ook dat dan via Nijnsel, Lieshoutseweg en vervolgens Rooiseweg het ook eenkantig gaat. Nou, die verkeersbewegingen, die berekeningen, dat is ook toegezegd door de provincie. Alsmede de effecten, want u geeft dat ook aan in het verhaal van dat tot extra verkeersbewegingen in Aalrikssel leidt. Ik sluit dat niet uit, maar daar is ook van gezegd dat nog nader bekeken moet worden. Dus er zijn ook door mij en door de stuurgroep de nodige twijfels uitgesproken over de cijfers. Dat, voorzitter, ter aanvulling op hetgeen wat er gezegd is.
Dankjewel, wethouder. Bij het agendapunt staat een tiental documenten. Ik overweeg om die mee te nemen in uw beraadslaging. Wie kan ik het woord geven eerst op mijn? De heer Biemans. De heer Van Dijk. Rijk Hildeclub. De heer Biemans.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, op de eerste plaats dank ik de insprekers. En ik ga er dan ook vanuit. Zie ik u. Ik pleit ervoor om daar heel goed aandacht aan te besteden door de portefeuillehouder, wat deze mensen ingebracht hebben. Vervolgens meteen even de opmerking dat u zojuist zei dat u ook een aantal zaken ingebracht hebt. Nou, vind ik dat prachtig dat u het een en ander ingebracht heeft, maar het resultaat daarvan, daar ben ik dan eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar. Want u kunt wel iets inbrengen en vervolgens aan de andere zijde, als ze daar niks mee doen, dan heeft het ook heel weinig zin. Maar dat is misschien te negatief gedacht, maar ik zou toch wel graag van u willen vernemen wat tot nu toe al die reacties van uw zijde opgeleverd heeft. Inderdaad hebben wij een notitie gekregen en dat is de leidraad waar ik mee werk. Ik vind dat een goede notitie. Wat mij betreft is dat goed verwoord wat wij denk ik hier in de raad tot nu toe hebben besloten en wat wij eigenlijk in zouden willen brengen. Dus wat dat betreft is het oké. Dan heb ik alleen een hele kleine opmerking op pagina 4, daar komt ook op pagina 3 terug, waarin gesproken wordt, en voor de insiders zal dat wel duidelijk zijn, maar pagina 4 helemaal onderaan bijna de laatste regel staat. Achterwege laten van de verbreding van de N279 tussen de Gimmeltseweg en de A50. En dat is ook zeer juist. Alleen hier wordt denk ik wel de A50 bedoeld bij Sertogenbosch, denk ik. En dat zou misschien een verwarring kunnen. Misschien is dat zinvol om dat nog extra bij te zetten. Hetzelfde geldt pagina 3 ongeveer middenin. Want de A50... Ik heb het gevoel dat hier sprake is van de A50 naar richting Den Bosch en niet naar de richting A50 naar richting Eindhoven. En dan, voorzitter, tot slot wil ik ook heel graag een pleidooi houden dat wij inderdaad ons conformeren aan hetzelfde verhaal als dat de gemeente Eindhoven onlangs heeft doen uitgaan. Waarin duidelijk stelling genomen wordt dat een Oost-West-verbinding vooralsnog niet aan de orde hoeft te zijn. Dank u wel.
Meneer Van Dijk.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook het een en ander. In eerste instantie denk ik van nou, er komt een voorlopig plan, een nieuw plan. En dat gezien hebben, dan denk ik van nou, we halen er voor Laarbeek toch best veel positieve dingen uit. We hebben in elk geval de ondertunneling. of in elk geval een aquaduct. Dus met andere woorden, gelukkig geen brug, want die hadden we ook nog kunnen krijgen. Dan hebben we de vogelbekstructuur aan de andere kant. Waardoor men dus het missieklooster mijt, waar nogal wat bezwaren waren. ASV hoeft niet weg, kan allemaal blijven zitten. En vervolgens gaat men toch eerst richting Dierdonk toe, om zo de weg te vervolgen naar het gebeuren Asten. Met ook nog de nodige op- en afritten daar, die dan ook wel wat gunstiger zijn voor het verkeer wat door Aalrichsel zou kunnen komen. Als men eerder op die weg kan, gaat men eerder op die weg natuurlijk. Aan de andere kant, en ja, dat is dus het gebeuren, niet horen of niet ziens of om beneden maaiveld. Ja, daar is dus verdomd weinig van terechtgekomen. En ja, hoe moet je dit nou aanpakken? Ik heb daar deze week mee staan te stoeien. Men zegt, als je hem verdiept aanlegt, dan komt dat geluid als een golf eroverheen. En dan heb je dus inderdaad vlak bij de weg weinig geluid, maar vervolgens een paar honderd meter verderop veel meer geluid. Daar zijn dingen, daar heb ik weinig kennis van, dat weet ik niet. Ik zou toch heel graag dat daar iets meer over bekend zou worden. Ik heb daar vooral aangekaart richting het gebied Opstal. Het gebied Opstal, daar komen dus, ik denk op een kleine 100 meter na, de huizen bijna tegen de weg aan staan. En ja, daar wordt dus ook helemaal geen geluidsbescherming meegenomen. Alleen maar in het allerlaatste stukje, vlakbij de verhalen bekend, het Spookhuis, om het zo maar uit te drukken, bij de Wilhelminalaan. Maar voor de verder rest niks. Dat betekent dat men daar een gigantische stofbelasting gaat krijgen, geluidsbelasting. En als je dan verder kijkt in het hele stuk, dan is de natuurcompensatie bijna 0,0 voor Labeek. En ja, het meeste gebeurt op Labeeks grondgebied en we krijgen er helemaal 0,0 niks voor terug. Ik heb ook aangegeven, zou misschien een gedeelte van die natuurcompensatie juist ingezet kunnen worden voor het verdiepen van die weg, of zeker het anders aanpakken van die weg met geluidsschermen, met juist bogen eroverheen die het geluid terugbrengen naar de weg. He, zoals je ook bij de Betuwelijn ziet. Ik heb daar weinig cijfers van, ik kan daar weinig van zeggen, maar ja, ik zou toch in elk geval toch heel sterk voor willen pleiten, als er de weg moet komen. En ja, zoals men daar zegt, gewoon van ja, hij komt er en de gemeentes die kan dus een zienswijze wel indienen. En wij lezen ze, maar waar we mee doen, ja, dat is dan maar de vraag. Het is natuurlijk heel, heel jammer dat je dus met dat idee al een zienswijze gaat indienen. Maar dan moet ik eigenlijk zeggen van nou, dan hebben we dus een tweede punt. En juist die natuurcompensatie, daar zou men dus ook die weg onzichtbaar mee kunnen maken. Men zou dat zo dicht kunnen planten dat juist het geluid en dan het voordeel van groen en bomen is dat die ook weer het fijnstof weghalen. Dus ik zou dat zeker mee willen nemen in dat gebeuren, dat men dus vooral dat fijnstof, die geluidsoverlast, als men hem dan niet verdiept aan gaat leggen, dan maar op een andere manier, maar in elk geval daar iets mee gaat doen. De ruw eusels, dat zal een probleem blijven als je daar doorheen gaat. Maar eerst zou je aan de andere kant van de kanaal komen liggen, wat het traject was. Nou zegt men, het komt allemaal aan de binnenkant van de kanaal liggen. Ja, dat zijn de effecten in dat gebied. Maar het betekent in elk geval wel dat een stuk van het woonbos van Lieshout, om het zo maar uit te drukken, ja, toch ook een behoorlijke belasting gaat krijgen. En ja, wat gebeurt er dadelijk met Swinkels bouwmaterialen? Blijven die wel, blijven die niet zitten? Daar komt in elk geval geen oprit. De enige oprit naar Eindhoven die er komt is bij Bavaria. En daar heb ik er straks ook al van gezegd van nou, ik heb daar ook een klein beetje zorgen over. Of dat juist geen aantrekkende werking heeft voor het verkeer in de kern Aalrichsel. En ja, daar ben ik eigenlijk wel bang voor. Want ik denk gewoon dat ook de mensen die aan de kant van Aalrichsel in Helmond wonen, die gaan kiezen voor de snelste weg ergens naartoe. En als ze naar Den Bosch toe moeten, ja, dan moeten ze bijna naar het punt in Aalrechtstel om op die weg te komen naar Den Bosch. Want naar Tierdonk rijden is geen optie. Want dan moeten ze nog dwars door de stad heen en dan verliezen ze evenveel. Dus daar heb ik dus vooral mijn zorgen over. Tot zover.
De heer Gruiters.
Ja, dank u voorzitter. Er is natuurlijk nu al heel wat zinnigs gezegd. En daar kan ik me voor een stuk in vinden namens de werkgroep. Maar toch wil ik ook wat verder gaan. De nieuwe voorstellen zoals die nu liggen, die zijn slechter dan ze al waren. Dus hoe krachtiger het tegengeluid zal zijn vanuit de gemeente, hoe beter. En ik, tegelijkertijd zit ik ook even te twijfelen.
Ik wil even interpreteren.
Ja.
Ja, u zegt meteen ze zijn slechter, maar ze zijn in mijn ogen niet overal slechter. Ze zijn op een bepaalde plek een stuk slechter.
Meneer Van Dijk, meestal is het zo, als mensen iets beweren, dan gaan ze het nadien onderbouwen. En dan is het goed om eerst even te luisteren, nadien te reageren. Zo werkt het over het algemeen het meest praktisch. Maar ik wilde even zeggen dat het goed is om toch wat verder te kijken. En ik zit ook even te twijfelen of we wel moeten reageren als gemeente. Want wat er nu ligt is niet alleen inhoudelijk slecht, maar is ook procedureel compleet onvolledig. Ik zal proberen dat te verduidelijken. De MKBA, maatschappelijke kosten- en batenanalyse, die is onvolledig. Onvolledig, omdat, zoals de heer Verschuren al aangaf en ook mevrouw Van Nielen, de onderliggende cijfers niet beschikbaar zijn. En we hebben bij een vorige maatschappelijke kosten- en batenanalyse gezien dat er gesjoemeld werd met cijfers. Ik zeg het maar even wat hard, omdat ik het ook niet anders kan noemen dan dat. Dus ik denk dat we als gemeente als voorwaarde moeten stellen dat er eerst de onderliggende cijfers bekend moeten zijn, voordat we een inhoudelijke reactie kunnen geven. Want bij veel rapporten is het natuurlijk altijd zo, wat je er aan onderliggend cijfermateriaal instopt, bepaalt uiteindelijk wat de uitkomsten zijn. En de uitkomsten die we nu gepresenteerd hebben gekregen, die zijn allemaal zeer positief. Dan vraag ik me af van oké, op basis van welke cijfers zijn die dan opeens zo positief, terwijl de vorige maatschappelijke kosten- en batenanalyse best wel wat kritische kanttekeningen had. Een tweede overweging, de maatschappelijke kosten-batenanalyse is onvolledig, omdat er ook geen second opinion is, terwijl er wettelijk is vastgelegd de MKBA plus de second opinion, die moeten samen beoordeeld worden. Hoe kunnen wij nu als gemeenteraad in godsnaam een goed gefundeerd oordeel geven, terwijl we niet en de cijfers krijgen en nog een tweede rapportage erbij krijgen die we nodig hebben. Dan MKBA, maatschappelijk. En vorige week donderdag was er een bijeenkomst in Helmond, waar de gedeputeerde bij was, en die heeft toen moeten toegeven dat inderdaad de natuurwaarden niet zijn meegenomen in de weging van de maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Die stonden dan of met plusje of met minnetje, maar hebben dus verder geen invloed gehad op de uitkomsten daarvan. En dan wil ik toch even een citaat doen vanuit een andere bijeenkomst die nog voor de vakantie in Eindhoven georganiseerd werd, ook door de provincie. En daar had men de euvele moed gehad om professor dokter ingenieur Hugo Primus uit te nodigen. Voor mensen die een beetje in de wereld zitten van bouwtechniek en mobiliteit en dergelijke, een autoriteit. En had een zeer zinnig verhaal. En ik wil daar een paar dingen uit noemen, omdat dat ook meteen aangeeft van welke spelletjes er gespeeld worden. Kritiekpunten ten aanzien van de plannen van de provincie. A. De ambities van Brainport zijn goed, maar de vertaling daarvan in het voorgenomen verkeerssysteem is goeddeels een black box. Ja, wetenschappers die kunnen het over het algemeen niet laten om in het Engels iets te zeggen. Nut en noodzaak van de ruit zijn niet overtuigend aangetoond. De opstelling van de provincie Noord-Brabant getuigt van een escalation of commitment. Gedeputeerde Van Heugden wekt de indruk het plan van de Ruit tot iedere prijs te willen verdedigen en niet open te staan voor kritiek of voorstellen voor alternatieven. C. In eerdere stadia lijken wel alternatieven te zijn onderkend, maar van een systematische vergelijking van de alternatieven was tot nu toe geen sprake. D. De toegepaste modellen, vooruitberekeningen en prognoses zijn te optimistisch. Een realistische becijfering is noodzakelijk. En alle berekeningen dienen te worden geactualiseerd. Zolang we die niet krijgen als gemeente, kunnen we dus ook geen oordeel geven. Als laatste kritiekpunt E. Natuur, milieu, stilte, gezondheid en recreatie zijn vitale componenten van de quality of life van Brainport. Deze componenten dienen het volle pond te krijgen in de bepaling van alternatieven en de MKBA-bepaling per alternatief. U kunt zich voorstellen dat gedeputeerde Van Heugden niet blij was dat hij akkoord was gegaan met het uitnodigen van professor Primus. Nu kom ik weer terug naar mijn verhaal. We hebben in 2007, zoals de wethouder ook al aangegeven heeft, een bereikbaarheidsakkoord aangegeven of afgesloten. Er zijn toen ook afspraken gemaakt. Die afspraken worden nog minder nagekomen dan wat er in eerdere plannen was. Dus dat maakt het alleen maar nodig om nog krachtiger te reageren. Vorig jaar, toen de gedeputeerde hier was, zei hij van dat het juridisch niet afdwingbaar was. Afgelopen donderdag in Helmond. Ja, het was een besloten bijeenkomst voor gemeenteraadsleden, want ook natuurorganisaties mochten er niet bij zijn. Maar er is geen vertrouwelijkheid opgelegd, dus ik kan gelukkig daarover spreken. En toen heeft hij ook aangegeven van ja, dat het voortschrijdend inzicht was, waardoor de afspraken die toen gemaakt zijn, nu niet meer zouden gelden. Nou, de Lal van Verdaas, daar is ook over gesproken. Wij, en dat geldt ook nou voor het ideeën van de gemeente Eindhoven, juist als je dat op een correcte manier toepast, die Lal van Verdaas, dan kun je ook inderdaad komen tot een goede afweging van de belangen. En dat bijvoorbeeld, en dat is nu ook wel bekend, Bavaria een belang heeft in een goede verbinding, een goede ontsluiting naar de Rijkswegennet. Dat is denk ik heel duidelijk. Maar wij moeten ervan uitgaan dat niet alleen de Oost-West-verbinding de enige oplossing is. Een verbinding vanuit Bavaria naar 279 door een betere verbinding, door de huidige problemen op te lossen, met name de problemen bij de Beekse brug en bij de rotonde Beekseweg Broekdaler Laan, dus de 279. Als we dat kunnen verbeteren, dan hebben we al een veel betere ontsluiting van Bavaria naar die weg toe. Want ik vind wel dat we ook moeten kijken naar de belangen van het bedrijfsleven. Maar tegelijkertijd moeten we ook kijken naar de belangen van onze inwoners. En die zijn niet gebaat bij meer fijnstof, meer geluidsoverlast, een slechtere verbinding onder elkaar. Want het zal ook betekenen dat de kernen minder contactmogelijkheden hebben, minder verbindingswegen met elkaar hebben dan nu. Dus ik kan eigenlijk alleen maar concluderen.
Ja, bij die bijeenkomst vorige week donderdag heeft men dus duidelijk gezegd dat alle wegenstructuur die er is gewoon blijft en alle desnoods met tunnels en overgangen. We krijgen geen beperking op bepaalde stukken dat we daar niet meer door kunnen.
Misschien wat aanpassingen gedaan worden, maar wat men daar gezegd heeft, is dat men overal gewoon door blijft kunnen gaan.
Meneer Van Dijk, u bent ook bij die bijeenkomst geweest. En heeft u toen ook inderdaad gekeken en gezien dat op alle huidige verbindingen, dat die ook inderdaad in stand zijn gebleven? Forget it. Dat is niet het geval. Dus er zijn een paar verbindingen, gelukkig, die wel overeind gebleven zijn. Maar dat wil niet zeggen dat alle bestaande verbindingen ook inderdaad intact blijven. Dan wel dat er niet extra barrières voor opgeworpen zijn. Dus helaas kan ik u geen gelijk geven. Maar ik was aan het afronden, want anders ben ik te lang met mijn verhaal bezig. Onze insteek is niet reageren inhoudelijk, maar gewoon aangeven van pas als er adequaat informatie beschikbaar is, zodat we een afgewogen oordeel kunnen geven en dus ook de belangen die er her en der zijn ook goed kunnen afwegen, dan kunnen we een inhoudelijke reactie geven. Dank u.
Meneer Verlierop.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, op donderdag 29 augustus is er een opinerende raadsvergadering geweest en er zijn een vijftal knelpunten tot stand van de gemeenteraad vastgesteld. Nou, de provincie heeft één standpunt van de gemeente dan gehonoreerd, om het zo te zeggen. En de andere, er is eigenlijk amper naar gekeken. Dus de indruk is dat er überhaupt is naar gekeken. En dat vinden we als ABL kwalijk, maar ook een teleurstellende zaak. Mede omdat gedeputeerde staten ook nog eens afwijkt van het 2007, het bereikbaarheidsakkoord is vastgelegd. Dan verder hebben we als aanvullende argumenten die we graag mee willen nemen in de zienswijze. Naar onze mening wordt de kern van Alerichsel erg hard getroffen door de huidige ideeën. Gebleken is dat op de Oost-West tracé slechts één enkele op- en afrit is voorzien, bij Lieshout, ter plaatse van de Bavariabrug. En dat leidt ongetwijfeld tot meer sluipverkeer door Alerichsel. Dat is al diverse keren gezegd door diverse mensen. Daarnaast wordt de weg op maaiveldniveau voorzien, zonder dus verdiepte ligging. Dit is echter wel in het bereikbaarheidsakkoord als uitgangspunt meegenomen. Volgens de provincie levert dit voor de dorpskern Alerichsel geen extra geluidsoverlast op. De provincie ziet de wijk Opstal echter volledig over het hoofd. Voor deze wijk is er serieuze overlast te verwachten. En dat vinden wij als ABL onacceptabel. Volgens de provincie is er ook nauwelijks voorzien in natuurcompensatie voor de gemeente Laarbeek. En als er al iets gecompenseerd wordt, is dat in andere gemeenten. Dit is ook voor ABL niet aanvaardbaar. Daarin in Laarbeek erg veel natuur dreigt te verdwijnen. Denk bijvoorbeeld aan de Ruweelsels en ook de natuurgebieden in Alerichsel. Wij willen ook dat in Laarbeek natuur wordt gecompenseerd. In het bereikbaarheidsakkoord wordt ook gesproken dat de Oost-Westverbinding zorgt voor een grote afname van verkeer door het middengebied, bijvoorbeeld op de A270, de Kennedylaan en Kasteel Traverse. Het is altijd een van de uitgangspunten geweest om het verkeer in het middengebied af te laten nemen. Inmiddels wordt dit door de provincie niet meer zo gezien. Een oplossing voor die problemen in Eindhoven en Helmond wordt nu als verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente gezien. Dit slaat een gat in de argumenten om de aanleg van de ruit. Nut en noodzaak zijn voor onze partij nog steeds niet aangetoond. Er is een overzicht per gemeente met de baten gepresenteerd. Het overzicht met de lasten per gemeente ontbreekt nog steeds. Dit geeft een eenzijdig en veel te rooskleurig voorbeeld. De hoeveelheid grond die gebruikt kan worden voor de landbouw neemt per definitie af. Dit heeft invloed op diverse gebieden, zoals de natuurwaarde. Dit is ook voor ABL onacceptabel. Alle afwegingen die door de provincie zijn meegenomen hebben enkel alleen een financieel uitgangspunt. Er is bevestigd dat leefbaarheid, natuur en landschap, gezondheid en een positieve belevingswereld voor de bewoners buiten beschouwing zijn gelaten. Alleen bereikbaarheid is onderzocht en belangrijk gevonden. Dat is voor ons ABL onacceptabel. Als ABL willen wij dat bovengenoemde punt mee worden genomen in de zienswijze. Echter, om succesvol te kunnen zijn, pleit ABL ervoor om samen te gaan werken met de gemeente Eindhoven, Zonnebreugel, Nuenen, Helmond. Maar ook Veghel is niet geholpen met de aanleg van de ruiten op deze manier. En ook zij zouden meegenomen moeten worden in het overleg. We zijn ervan overtuigd dat we alleen succesvol kunnen zijn met een alternatieve zienswijze als we de krachten bundelen. De provinciebestuurders hebben keer op keer ingediende zienswijze genegeerd. En wat ons betreft is het tijd om de krachten te bundelen en samen een krachtig signaal aan de provincie af te geven. Het bereikbaarheidsakkoord dient voor ons dat leidend te zijn. Tevens hebben wij als ABL moeite om al een zienswijze te bespreken op het moment dat nog niet alle stukken compleet zijn. Zo ontbreekt onder andere nog een second opinion van de maatschappelijke kostenbatenanalyse. Dit is onwenselijk en een verzoek tot uitstel van de deadline waarvoor alle zienswijzen binnen moeten zouden zijn, zou op zijn plaats zijn. En we zijn als ABL blij met de kritische houding van partijen als Niksweg, BMF en IVDF, IVN. Het is goed dat we hun zienswijze blijven maken, maar het is goed dat hun zienswijze bekend blijven maken naar de provincie en de gemeente. Dank u wel, meneer voorzitter.
Meneer Van der Heijden.
Ja, wij delen voor de grote gedeelte de zorgen van het dorpsplatform Arle-Rixel en ook van de andere sprekers van vandaag. Echter, we hebben ten opzichte van de Ruit heeft CDA eigenlijk altijd positief gestaan om de weg aan te leggen, mits dat er allerlei voorzieningen getroffen zouden worden, die zouden zorgen in ieder geval dat de overlast en de natuur, dat die gecompenseerd wordt. Wij zijn van mening dat we vanaf nu eigenlijk wat positiever ten opzichte van de Ruit zouden moeten komen staan, om überhaupt nog iets klaar te krijgen bij de provincie en in te steken op voorzieningen die dus wel daadwerkelijk zorgen dat de overlast beperkt wordt. Doen we dat niet, dan lopen we het gevaar dat we daar toch een weg krijgen, maar dat je Laarbeek feitelijk gewoon achteraan in de rij aansluit. En je kunt eigenlijk al een beetje zien, Helmond, die hebben ook gezegd dat ze negatief staan ten opzichte van de weg. Ze krijgen wel de omleidingen rondom Dierdonk. Gemerbakel heeft op verschillende plekken binnen Gemerbakel natuurcompensatie gekregen. Terwijl feitelijk, zoals het al eerder gezegd is, voor een groot gedeelte de natuur ook in Laarbeek verloren gaat. Laarbeek heeft mogelijk door haar standpunt en misschien door onvoldoende in te steken dus op compenserende maatregelen, dus eigenlijk niet bereikt dat er voor Laarbeek ook dus nog iets uit de koor komt ter compensatie. Wij willen er daarom voor pleiten dat we vanaf nu dus positiever ten opzichte van de weg zouden komen staan, maar wel onder de voorwaarden dus dat er dus vol ingezet wordt op compenserende maatregelen. En die compenserende maatregelen of veranderingen in het traject, naar ons oordeel, zouden die kunnen zijn. De voorzieningen om langs het kanaal, de Oost-West-verbinding, om daar de overlast te voorkomen, die zijn mogelijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar lichtverstoring, daar zit in Os heb je een nieuw traject, is er ontwikkeld. En in dat traject kun je perfect zien wat de nieuwe technieken zijn om lichtoverlast en dergelijke te voorkomen. Zo zijn er ook allerlei voorzieningen om geluid en stof te voorkomen. Dan wil ik verwijzen bijvoorbeeld naar de rondweg rondom Schijndel. Daar is een grote geluidswal tussen een woonwijk en de rondweg. Het is weliswaar een weg die iets minder breder zal worden mogelijk dan de Ruit. Maar daar zijn voorzieningen getroffen door middel van bossages en aanplant. En bij een goede keuze van bossage en aanplant kun je ook de hoeveelheid fijnstof kun je zodanig verminderen, of in ieder geval tegenhouden, dat die rondom de weg blijft zitten en niet verder weg gaat richting de woonwijken. Dus er zijn mogelijkheden om met relatief weinig middelen om te zorgen dat dus in ieder geval de overlast beperkt blijft. Hetzelfde geldt rond de heikant, de omleiding. Door middel van voorzieningen, er ligt een weg weliswaar tussen Helmond en Dierdonk in. Maar in onze visie is die weg, er is voldoende ruimte om te zorgen dat die weg daar verbreed wordt. Ook met compenserende maatregelen of in ieder geval voorzieningen, dat daar de overlast richting Dierdonk voorkomen wordt, zijn de kosten waarschijnlijk minder dan wanneer je een hele omleiding maakt rondom Dierdonk, waarbij een groot gedeelte van Heikant en ook een bosgebied in Gemerbakel uiteindelijk voor een groot gedeelte verloren gaat. En we moeten als Laarbeek naar ons oordeel dus insteken op die voorzieningen. Er wordt steeds gezegd, er zijn allerlei maatregelen denkbaar om de hoeveelheid verkeer te verminderen richting, of het autoverkeer te verminderen door middel van e-bike en dergelijke dingen. Dat is een hele goede initiatief, maar daarnaast zijn er ook heel veel voorzieningen en mogelijkheden om wegen beter aan te leggen zoals ze nu gangbaar zijn. Stille asfalt, geluidsvoorzieningen langs die wegen die en het geluid reduceren en mogelijk ook fijnstof en misschien ook nog wel een gedeelte als natuurcompensatie kunnen dienen. Al die mogelijkheden zijn er. Alleen ze moeten wel op het bordje van de provincie gelegd worden dat we daar als Laarbeek iets dergelijks dan wilden. Dat was het in eerste instantie.
Dankjewel, voorzitter. Er is al heel veel gezegd over dit onderwerp en ik wil er straks een paar belangrijke punten uitlichten. Allereerst het MKBA. Er is al geconstateerd dat MKBA niet volledig is. Want wat doet het MKBA? Die doet eigenlijk het maatschappelijk rendement berekenen. We zijn ondertussen al duidelijk dat het MKBA alleen maar in euro's rekent. Ze tellen niet mee wat bijvoorbeeld de natuurbeleving is of recreatie of de leefbaarheid. Dat zie je ook in twee plaatjes. Ze hebben dus een uitgegaan van een hoge groei en een lage groei. En als je bij de hoge groei kijkt, dan zijn de baten en lasten 4 maal zoveel als de opbrengsten. En de opbrengst die is, zoals we het van afgelopen donderdag zei, niet in geld uit te drukken, maar de verdwijnen dan in de regio. Maar de lage groei, die zijn de baten en lasten maar 1 keer zoveel als de opbrengsten. Dat is al een heel stuk minder. Als je dan in mijn beleving die immateriële zaken erbij brengt, dan zou je eigenlijk misschien wel neer kunnen komen op dat er eigenlijk zoveel opbrengsten is dan ingezet wordt. Met andere woorden van, die weg die brengt eigenlijk helemaal niks op. Ook bijvoorbeeld natuurcompensatie. Er is een heel mooi plaatje ergens en daar zie je dat er overal wordt de natuur gecompenseerd. Spijtig is dat in Laarbeek, er wordt helemaal niks gecompenseerd, terwijl juist daar de belangrijkste natuurgebiedjes, zoals de Ruwe Eefselt, compleet vernietigd worden. Eigenlijk is dat voor de PvdA onaanvaardbaar. Wat ook al een keer al heel vaak aangehaald is, dat de mobiliteitsladder, de ladder van Verdaas. En ik blijf het keer op keer zeggen dat stap 6 en stap 7, die kan je gewoon niet samen nemen. Dat zou ook niet op een echte ladder ook niet kunnen, want dan val je gewoon naar beneden. Stap 6 is gewoon aanpassen van bestaande infra. En pas als dat niet lukt, dan is stap 7 aan de beurt aanleggen van nieuwe. Nu de notitie van de gemeente Laarbeek over het standpunt van VKA. De wethouder had al eerder gezegd dat vorig jaar de gemeenteraad van Laarbeek een standpunt heeft aangenomen ten opzichte van de Noordoostcorridor. Daaruit blijkt, uit die notitie, dat maar op één punt van de zes zaken wordt tegemoetgekomen aan het standpunt van de gemeente Laarbeek. Namelijk de vogelbekaansluiting. Al het andere, de verdiepte ligging, de alliterende ligging, de omleiding in Dierdonk, zelfs de dubbele, de verdubbeling van de N279 naar Veghel, die heeft de gemeente Laarbeek zo niet vastgesteld. Dus je kan maar concluderen dat het VKA niet tegemoet komt aan het standpunt van de raad. Dus eigenlijk zou de wethouder in de stuurgroep gewoon tegen moeten stemmen. Zeggen van, wij kunnen er niet mee akkoord gaan. Want eigenlijk, dat is de procedure. Op een gegeven moment moet de wethouder in de stuurgroep, die moet een advies geven. En dat is een heel belangrijk punt. Maar, voorzitter, dat was het standpunt van de oude raad. Ondertussen is er een nieuwe. En er is ook een nieuwe collegeprogramma en een nieuw collegeakkoord. Zelfs in de begroting wordt er gewacht van gemaakt. Ik zal het even citeren. Wij streven niet naar de aanleg van meer asfalt, maar naar slimme oplossingen en het gebruiken van innovatieve technieken. En in de begroting wordt nog eens een keer gesproken over instandhouding van waardevolle natuur in het buitengebied heeft prioriteit. En over die innovatieve technieken en het niet aanleggen van asfalt, daarmee komt de nieuwe raad met het nieuwe collegestandpunt eigenlijk op de lijn van Eindhoven. Want Eindhoven heeft het VKA ook niet overgenomen, terwijl ze wel de uitgangspunten van het bereikbaarheidsakkoord van 2007 handhaven. Eindhoven zegt, wij zetten maximaal in op de eerste 5 stappen volgens de ladder van vandaag. Met andere, maar ook bijvoorbeeld smart mobility, slimmer rijden, e-bike, etc. Alle bestaande knelpunten in de bestaande wegen worden aangepakt. Dus ook de A67-verbreding en de N279 te krijgen ingrepen. Ons advies is eigenlijk, als we de notitie van het college goed en helder beschouwen, als we het coalitieakkoord goed lezen, dan zou de wethouder niet anders kunnen doen dan zich aansluiten aan de uitgangspunten van Eindhoven. Dat was het, voorzitter.
Dankjewel. Het woord is aan de wethouder.
Voorzitter, op de eerste plaats mijn dank voor al hetgene wat u vanavond hebt ingebracht, want dat helpt ons ook als college om in ieder geval op basis van uw inbreng partijgewijze gezien ook dat mee te kunnen wegen in het standpunt wat wij daaromtrent gaan innemen en als advies gaan uitbrengen aan gedeputeerde staten. Dat is overigens iets anders als wat verondersteld wordt dat wij in de stuurgroep een besluit zouden nemen. Wij worden bijgepraat, wij worden ondersteund, wij krijgen dus regelmatig rapporten voor ons in die stuurgroep. Die neem je mee terug en op basis daarvan neem je als college standpunt in en maakt dat kenbaar aan het adres waar het ook thuis hoort. Dat even in zijn algemeenheid. Ik ga even in de volgorde zoals u van u het een en ander hebt gehoord even in. Daarbij wil ik wel even in zijn algemeenheid zeggen, en ik kom er zo meteen, dan refereer ik daaraan, dat na 19 maart er een andere bestuurlijke realiteit is gaan gelden, namelijk dat de gemeente Helmond en de gemeente Eindhoven een standpunt in hebben genomen wat in ieder geval behoorlijk anders lag dan dat het lag tot aan de verkiezingen van 14 maart. Met betrekking tot de Ruit, of zoals die voorheen genoemd werd, de discussie rondom de Noordoostcorridor Brainport Oost. Maar dat Brainport Oost, dat is een titel die hoort hier niet meer bij thuis, die mogen we niet meer gebruiken. En vandaar dat er ergens kort geleden men het voortaan de Ruit heeft gaan noemen vanuit de provincie. Die nieuwe zienswijze op het geheel door met name Eindhoven en Helmond is reden geweest om in de vakantieperiode, toen wij daar ook binnen de regio portefeuillesoverleg mobiliteit op geattendeerd zijn, was reden om een nieuwe tweede stuurgroep in het leven te roepen, waar ondergetekende ook de hele rit tijdens de vakantieperiode aan meegedaan heeft. En het leverde soms tot 2-3 keer toe in de week dat we ergens voor overleg daarvoor bij elkaar zaten. Maar die maakte één ding heel duidelijk, dat het standpunt van Eindhoven was. Als niet aangetoond kan worden op basis van feitelijke berekeningen dat we nieuw asfalt nodig hebben, dan zou Eindhoven dat standpunt ook nooit tot het zijne maken. Helmond heeft daar wat een genuanceerder standpunt over ingenomen, althans in het coalitieprogramma, maar daar moet de discussie binnen de Raad nog plaatsvinden. En die discussie, die uitkomst, die ken ik niet. Maar toen is dus door ons advies, raadhuisadvies, zo moet ik het zeggen, is daarvoor in de arm genomen. En die heeft ons aangegeven van wat zijn nu de knelpunten die we hier hebben, welke oplossingen passen daar het best bij. En toen is men eigenlijk gekomen tot het aanpakken van alle regionale knelpunten. Met in achtneming, laat ik dat nogmaals een keer benadrukken, van het bereikbaarheidsakkoord 2007. Dat de bereikbaarheid van de Brainport Oost-regio moest zijn gewaarborgd. Een ontlasting zou betekenen voor het gehele middengebied. En de leefbaarheid er op vooruit zou moeten gaan. En dat waren de uitgangspunten in grote lijnen, wat voor ons reden was om dat nog eens allemaal een keer tegen het licht te houden. Dat leverde uiteindelijk een aantal uitkomsten op. En u kunt ze lezen en u hebt die rapportage ook gehad van A naar Brainport. Waarin men dus inderdaad met een alternatief gekomen was. En dat hield dan van Labeek onder andere in de Beeksbrug en de Gimmeltseweg. En dat is bij Hovakker. Daar had men een aantal ideeën bij geopperd. En die hoef ik niet te herhalen, want die hebt u kunnen lezen. Die uiteindelijk voor Labeek op zich ja, een best positieve oplossing met zich meebracht. Maar het gaat hier niet alleen over Labeek. Het gaat over de gehele, over de gehele regio, de Brainport Oostregio. En dus was dat ook reden om te zeggen van die moet je dan allemaal langs elkaar zetten. En dat leverde uiteindelijk een plaatje op waarvan we z'n allen zeiden ja, maar goed, dat is onbetaalbaar. En dat is de reden geweest waarom ook heel snel gezegd is, op basis van de beschikbare middelen is dit eigenlijk geen reële optie. Toen is dus ook gekeken gehad naar slimme oplossingen, naar alternatieven die we konden bedenken om te zorgen dat die verkeerstotale hoeveelheid zou teruglopen. En ik heb straks insprekers gehoord met, en ik dacht dat het mevrouw Nielen was, die zei dat in 2023, of de heer Verschuren, in 2023 de top bereikt is wat betreft de groei, zeg maar, hier op het gebied van demografische ontwikkeling, CQ, de economische ontwikkelingen. Ja, mensen, ik ben daarin niet deskundig genoeg. En vandaar dat we dus ook continu bureaus in de arm hebben genomen, ook door de provincie. Die overigens ook nog een keer via een second opinion. En de bedoeling is dat die binnen nu en eind oktober is die, wordt die dus ook bekendgemaakt. Dat is dus een onafhankelijke berekeningsmethodiek vanuit het Rijk om te kijken van nou, zijn die gebruikte cijfers van die provincie nou wel goed? En ik heb er alle vertrouwen in dat daar op zich een einduitkomst uit is waar ik me achter kan scharen. Omdat ik me ter zake minder deskundig acht dan al die bureaus die daar op een gegeven moment naar gekeken. Die heeft ook raadhuisadvies gedaan. Maar die zijn toen tot één opmerkelijk advies gekomen. En dat is dat die Oost-Westverbinding in die totale problematiek hier mogelijk pas na 2030 nodig zou zijn. En dan slechts in de uitvoering twee keer één rijstrook. U hebt het in het rapport kunnen lezen. Alleen daarvan heeft de provincie dus gezegd van ja, god dus kennelijk. En om het dan gebuust op te lossen is 2030 niet op zich een jaartal waarvan je zegt en daar focussen we op. En dus heeft de provincie gezegd, ja dan is het op dat moment is natuurlijk voor ons heel duidelijk dat die Oost-Westverbinding, zei het dan misschien in wat magerdere vorm, wel nodig is. Maar dan gaan wij daar ook van uit. En wie ben ik om dan daaraan te moeten twijfelen als die verkeersberekeningen ook weer opnieuw door een bureau er langs gelegd worden en die dat bevestigen. Dat is de reden geweest waarom die Oost-Westverbinding opnieuw gewoon op tafel is blijven liggen. Maar, daar heeft de ondergetekende wel altijd van gezegd, let wel, dat kan alleen als je de uitgangspunten van het bereikbaarheidsakkoord daarin leidend laat zijn. En daar heb ik, meen ik, van u daarover zijn twijfel horen uiten. En daar ga ik nu over tot de beantwoording van de vragen. En daar kan ik zo meteen, als dat nodig is, verwijzen naar hetgeen wat ik net erover gezegd heb. De heer Biemans, die richt zich op de notitie die wij vanuit het college hierbij hebben gevoegd. En daar kan hij zich op zich wel mee instemmen. Hij heeft alleen over bladzijde 3 en 4 wat technische vragen, maar die geef ik zo meteen door aan de heer Van Heugten, die zal die dan kunnen beantwoorden. Hij vroeg zich ook af van wat heeft mijn inbreng dan opgeleverd in die stuurgroep. In die stuurgroep heb ik continu gepleit en dat zal ik altijd blijven doen, zolang de raad daar mij toe gemachtigd heeft. En dat is dat het bereikbaarheidsakkoord leidend is en dat ik nogmaals in herinnering heb geroepen dat wij naar aanleiding van de notitie Rijkwijd en detailniveau namens de raad, namens het college, unaniem een standpunt hebben ingenomen, dat hebben kenbaar gemaakt. En ik mag u eraan herinneren dat toentertijd op 29 augustus ook het CDA een eigen zienswijze heeft ingebracht. Dat is op dan met stand van zaken en dat heb ik altijd in de stuurgroep verdedigd. En hij pleit voor om het standpunt van de gemeente Eindhoven over te nemen, maar dat hoor ik dan zo meteen wel, want ik heb meerdere dat signaal horen afgeven. De heer Van Dijk die zegt, ja, er zitten toch ook wel een aantal positieve elementen in. Ja, dat klopt. En dat is ook onder andere te danken aan de vasthoudendheid van uit Laanbeek in die stuurgroep, waarin we hebben aangegeven van ja, die uitgangspunten die wij altijd hebben genoemd in het bereikbaarheidsakkoord, die we altijd hebben met elkaar hebben afgesproken, die wil ik op zijn minst terugvinden in het eindrapport. En dat was positief ten aanzien van de ondertunneling, zeg maar, in de vorm van een aqueduct, Wilhelminakanaal, kruising Zuid-Willemsvaart. Dat was in de verknoping de Vogelbek, omdat die niet zozeer direct een positieve invloed had op het missieklooster, maar veel meer op de verkeersafwikkeling op die weg. Want als je telkens van die weg gebruik maakt, en daar halen we meer, en dan gaan we even technisch worden, die geeft verkeerskundig een veel slechtere afwikkeling. Dat kan ertoe leiden dat er daar verkeersopstoppingen zouden gaan plaatsvinden die in de toekomst voor de weggebruiker reden zouden kunnen zijn om eerder die weg te verlaten. Zeg ik zoek wel een andere oplossing, want anders sta ik daar weer in de rij. Daarvoor is die verknoping een veel betere oplossing. Daar heeft men dus ook nu voor gekozen. En inderdaad, ook dat is ook altijd het uitgangspunt geweest dat het sportpark ASV daardoor niet zou hoeven te verdwijnen. Die hoeft daar niet voor worden aangetast. Maar er zat wel de conclusie aan vast dat dan de grote omleiding om Helmond via langs Scheepstal zou moeten gaan aflopen. Dan blijft hij daarmee geheel op Helmonds grondgebied liggen. Omdat het een 80 kilometer weg is, is dat ook qua aansluitingen, qua bochten, is dat ook dan redelijk te doen. En dan zeg ik van nou goed, als dat de keuze is van Helmond, overigens is Schemert daar allerminst gelukkig mee. Heb ik daar niet zoveel moeite mee, want dat bespaart in ieder geval een heleboel kostbaar natuur bij ons voor het gebied de Heikant. Dan zegt de heer Van Dijk van ja, er zijn wel positieve consequenties, maar we moeten ook eens goed kijken naar die Oost-Westverbinding op Laabeeks grondgebied. En daarbij komen twee elementen aan orde. En dat is dat wij altijd hebben gezegd, hij moet verdiept worden aangelegd. Ter plekke van Beekendonk zou hij ondertunneld moeten zijn, artikel 4 van enzovoorts. Maar goed, we hebben op een gegeven moment gezegd, het moet niet zo zijn dat we daar overlast van hebben. En dat overlast, daar ben ik niet van overtuigd, sterker nog, ik geloof daar wel dat we daar overlast van gaan ondervinden, als er die hoeveelheid voertuigen overheen gaan, als hij gewoon puur simpel op maaiveld wordt neergelegd. En meer dan dat is niet het voorstel, want dat is op dit moment wat voor ligt. Daarbij is wel aangegeven, maar daar ken ik ook nog niet de cijfers van, omdat en de MKBA, ik heb straks al gezegd, en de projectmeer ligt op dit moment ter studie voor ambtelijk. Daar ken ik niet de exacte gegevens van. Maar we hebben destijds op het verzoek van uw raad op 29 augustus ook aangegeven dat wij heel veel waarde hechten aan niet alleen aan leefbaarheid, maar ook aan gezondheid. En er is met name op verzoek van de werkgroep er nog aan toegevoegd dat daar de volledige GES, de gezondheidseffecten screening, zou moeten worden meegenomen. Dat is gewoon ook weer een maatregel, zeg maar, waarvan de overheid heeft bepaald langs welke uitgangspunten je toetst, in hoeverre dat de gezondheid daardoor in het gedrang komt. Maar ook die gegevens en de uitslagen daarvan, die ken ik op dit moment niet. Die zijn op dit moment ook voor mij nog niet bekend. Dan worden er dus gezegd van ja, en als je die weg nou op een goede manier inpast, en je plaatst daar bomen of struiken of groen en het CDA maakte daar opmerkingen bij, moet ik even kijken, de heer Van der Heijden, die dus kwam met de opmerkingen van kijk nou eens bijvoorbeeld naar de geluidswap bijvoorbeeld bij Schijndel. Ja, alleen ik denk niet dat dat vergelijkbaar is, want dan noem je in Schijndel een weg van een hele andere importantie en met hele andere hoeveelheden verkeersbewegingen dan die waar we het hier over hebben. En ik denk dat we dat gewoon in zijn juiste verband moeten bekijken. Maar natuurlijk snap ik ook wel. Maar wat mij daarin enorm opvalt en wel vergelijkbaar is, daar is hij dus tussen twee wallen, aardewallen is hij in komen te liggen, althans voor delen daarvan. En waar ik hier nu op wil aangeven is dat met name wij al een natuurlijke wal hebben liggen, want het Wilhelminakanaal is een gegraven kanaal waarbij het zand als wal aan de zijkanten, beide kanten is neergelegd. Dan heb je als het ware al een eenzijdige half verdiepte ligging. Nou, als je dat aan de andere kant ook zou doen, dan zou je daarmee die verdiepte ligging in ieder geval al voor een heel groot gedeelte bereikt hebben. Nou, ik heb het op een presenteerblaadje aangereikt gegeven. Alleen, de provincie heeft nu de keuze wel gemaakt. Het wordt gewoon de Maaiveld variant. En natuurlijk, heer Van der Heijden, zullen wij daarvoor blijven pleiten om dat in ieder geval ook nog voor Laarbeek gedaan te krijgen. Maar ik denk dat ik het standpunt van uw raad nooit zal verloochenen. En voor uw standpunten, daar ga ik ook voor door het vuur. En dat heb ik tot op heden altijd gedaan. En dat is ook als zodanig nu in het coalitieakkoord hebben we dat ook zo verwoord. Even kijken, dan heb ik... Dan spreekt de heer Van Dijk ook zijn zorgen uit over de belasting van het woonbos en de ruwe ezels. Ja, dat klopt. Maar met name daarom, en ook voor Nune, was die alternerende ligging dus zeg maar tot aan ongeveer Swinkers bouwmateriaal en even voor de beeldvorming ten zuiden van het Wilhelminakanaal en vandaar de oversteek maken en ten noorden, zou daar heel veel kostbare natuur en dergelijke, zou er daardoor bespaard kunnen blijven en zou op zich voor Laarbeek een te bespreken optie zijn. Alleen nu is het dan toch de weg ten zuiden geworden, waarbij het dan ook nog een weg op palen moet worden. Dus ik heb daarbij ook de vraag gesteld van ja, maar wat is nu uiteindelijk het goedkoopste? Want als het de provincie alleen te doen is om het geld, dan wil ik daar wel de berekeningen onder zien. Die heb ik op dit moment ook niet paraat. En hij maakt zich zorgen voor het sluipverkeer van Aalen-Riksel. Ja, dat heb ik u straks ook al aangegeven, daar maak ik me ook zorgen om. Want het noordelijke deel van de N279 wordt nu niet meegenomen. Volgens mijn berekeningen is heel simpel van wat kost de Ruit en wat kost de A67. Dan blijft er niks meer over voor de rest. En de vraag is dus ook geweest, provincie, en wat gaat u daar dan mee doen? Want let wel, we hebben met elkaar wel afgesproken dat het leefbaarheid in het middengebied, inclusief de gemeente Laarbeek, die voor een deel buiten dat middengebied ligt, en is namelijk een deel van Lieshout, dat is een deel van Beekendonk, en dat is heel Mariehout. En dat gedeelte, dat wordt nu extra belast als dat verkeer bij Veghel zijn eigen weg gaat zoeken, omdat voor dat deel op dit moment niet de middelen voorradig zijn. Daarlangs speelt ook nog mee voor de fijnproevers misschien, dat de A50 die betrokken zou worden in de hele verkeersafwikkeling rondom de Noordoostcorridor een rijksweg is. En daar moet een aparte project meer voor worden gevoerd. En dat is in ieder geval een vertraging van 2 tot 3 jaar, omdat daar de minister zelf over bepaalt van of en in hoeverre en op welke wijze hij die weg gaat aanpakken. En dat is denk ik ook wel een onderdeel van de provincie om te zeggen, laat dat dan voorlopig maar even buiten beschouwing. De heer Gruiters. Het voorstel is slechter dan dat het al was. Daar ben ik voor een deel wel met hem eens, maar voor een deel ook niet. Want u hebt natuurlijk gezien, en ik heb het net al aangegeven naar de heer Van Dijk toe, welke elementen voor Laarbeek in ieder geval in positieve zin zijn meegenomen. En ja, ik heb er niet voor de volle 100% het gelijk gekregen waar u mij wel mee op pad gestuurd hebt. Maar ik heb daar mijn best voor gedaan en dat zal ik ook blijven doen. Maar in die zin, ja, klopt het dat het niet helemaal is zoals ik het ook zelf gehoopt had.
Dan, voorzitter, mag ik heel even een verduidelijking geven? Want de heer Van Dijk had net ook al gevraagd toen ik begon van het voorstel is slechter, van vertel dan. En toen ben ik met mijn verhaal doorgegaan, maar op zijn vraag ben ik toen niet in kunnen gaan. En de heer, of de wethouder, die geeft het nu ook aan. Het is met name slechter omdat een van de doelstellingen van de NOC is juist de verbinding tussen een aantal economische centra. En de verbinding tussen Veghel, Helmond en de A67, die wordt juist onvoldoende gerealiseerd, waardoor er nieuwe problemen gaan komen, met name op het punt, op de hoek bij Laarbeek. Als je daar de overgang gaat krijgen vanuit de Noord-Zuid-verbinding naar de Oost-West. Daarom, en dat is juist de verslechtering ten opzichte van de eerdere voorstellen. En je merkt het ook gewoon in het spraakgebruik, het framen vanuit de gemeente, waar voorheen gesproken werd van de NOC. En gelukkig in de reactie die als eerste aanzet vanuit het college komt, wordt ook heel bewust constant NOC, Noordoostcorridor genoemd, terwijl de provincie nu in de communicatie alleen maar de Ruit noemt. En daarmee probeert om het aspect, de verbinding tussen Laarbeek, Gemert en Veghel, om die te kunnen weglaten. En dat is het meest slechte wat je kunt doen, want dan dwing je dadelijk verkeer wat vanuit Asten naar Veghel en eventueel Den Bosch zou willen, dwing je dan eerst linksom langs het Wilhelminakanaal te gaan en dan via de A50 weer naar Veghel. En dat is verkeerskundig is dat het meest slechte wat je kunt doen. Daar wilde ik graag eventjes eraan toevoegen.
Dank u wel voor deze aanvulling, waarvan ik nota heb genomen. Ik wil er nog iets aan toevoegen, want een van de elementen die nog niet genoemd is, maar die ik ook links en rechts al een keer heb geuit, is dat het mij verbaast dat als je het hebt over de bereikbaarheid, dan zeg je in feite, wij willen hier, zeker ook voor het bedrijfsleven, een goede bereikbaarheid hebben. En wat hebben we nou afgesproken met elkaar? Er is een bereikbaarheidsprobleem en dat gaan we oplossen door de ontwikkelas verder uit gaan te bouwen van Asten tot aan Den Bosch. De ontwikkelas. Dus daar mogen allerlei activiteiten zich gaan ontwikkelen. Dat moet bereikbaar blijven. En we zouden voor de Oost-West-verbinding alleen maar kiezen voor een verbindingsas. Om twee centra, Helmond en Eindhoven, met elkaar te verbinden. En wat zie je nu gebeuren? Dat we alleen de verbindingsas compleet gaan aanpakken. En de ontwikkelas, waar we het allemaal bij bedacht hebben, dat gaan we maar voor de helft uitvoeren. En dat is voor mij in ieder geval iets waarvan ik zeg, daarmee wijkt de provincie af van datgene wat ze zelf als uitgangspunt hebben genoemd in het bereikbaarheidsakkoord. Nou, en dat zijn zo van die elementen waarvan ik heb gezegd, ook binnen de stuurgroep, dat moet u mij uitleggen. Maar daar heb ik tot op heden nog geen antwoord op gekregen, maar overigens is dit ook van een heel recente datum, dus ik wacht dat ook wel af. Even kijken, de heer Guiters, ja, u heeft uw twijfels over de MKBA. En over de second opinion die je mist, heb ik net aangegeven, die zit eraan te komen. Ik heb geen twijfels over de cijfers. Ik vertrouw erop dat die cijfers die wij hebben gekregen, zowel van nu van onze eigen interne adviseur, als van Arcadis, als van weet ik van welke instantie nog meer, die nog eens een keer worden heroverwogen en herbekeken door het Rijk, op basis van die second opinion, dan moet ik ervan uit kunnen gaan dat die cijfers op zich kloppen.
Meneer Gruiters.
Dank je, voorzitter. Betekent dat, wethouder, dat u cijfers heeft die de commissie niet heeft gekregen? Want wij hebben wel heel veel rapporten gekregen met conclusies, maar de onderliggende cijfers, waar ook de heer Verschuren melding van maakt, die heb ik in ieder geval niet kunnen lezen.
Die hebben wij ook niet, maar dat heb ik u straks aangegeven. De huidige rapportage van de MKBA en het project, die heeft de heer Van Heugd wel, maar die is aan het bestuderen. Dus die gegevens die zijn gewoon nog niet helemaal uitgekristalliseerd van wat zijn nou daar de echte consequenties van. Ik heb het alleen over de gegevens die gepresenteerd zijn door de provincie tussentijds. En die ze dus, dat is zwaar als een blauwdruk, de uitkomsten van raadhuisadvies. En die hebben ze over elkaar heen gelegd. En die ontlopen elkaar niet zo gek veel. En in dat opzicht zeg ik van, nou, dat wordt nog eens een keer herbevestigd, dat de provincie op zich uitgaat van reële cijfers. Dat is iets anders als wat het Rijk als normering daarvoor kiest. Maar ik neem aan dat die dezelfde rekenmethodiek gebruiken. En die dat nog eens een keer stellig tegen het licht gaan houden. Al die einduitkomsten die wij nu hebben gehad, die uiteindelijk een positief of een negatief resultaat opleveren op basis van de MKBA, op basis van een demografische ontwikkeling en op basis van arbeidsontwikkelingen, zeg maar, hier voor die regio. En dan kom je tot een berekening van dat het een plus of een min oplevert. Maar daar wacht ik dus even af. U houdt vast aan 2007, de heer Gruijters, aan het bereikbaarheidsakkoord. Ja, dat is voor mij ook nog steeds uitgangspunt. En het is nog eens nader gedefinieerd in een tweetal stukken, een collegestuk en een raadstuk van wat u op 29 augustus vorig jaar nog eens een keer hebt herbevestigd. En blijft voor mij ook een uitgangspunt. De heer Verlierhoop, ja, u zegt dat er slechts op één punt positief is gekeken naar... als u dus nu het voorstel dus leest voor wat betreft de uitgangspunten zoals we die eerder hebben afgesproken. Ik heb u net aangegeven dat ASV en de knoop en het aquaduct er naar mijn beleving 3 zijn waarin positief is. En voor de verdere rest neem ik uw reactie die ik van u ook op schrift heb ontvangen, neem ik mee en zullen wij bij de verdere overwegingen in ieder geval betrekken. Dan heb ik de heer Van der Heijden, maar daar heb ik denk ik net ook al een heel eind op beantwoord. Ja, natuurlijk is het zo dat het voorlopige standpunt van die provincie, dus dat voorkeursalternatief, wat zij dus nu hebben uitgesproken, dat dat in ieder geval nu reden zou moeten zijn om dat de discussie te geven in de diverse gemeenteraden. Daar zal dan vervolgens ergens begin november de minister uiteindelijk een beslissing over moeten nemen. Uitgangspunt voor de minister was dat er een soort van unanimiteit zou moeten zijn in de regio om die 268 miljoen... daarvoor te mogen gebruiken, is ook nog eens een keer in het afsprakenkader in 2010 vastgelegd wat we daar allemaal voor een rol in hebben en wat daarvoor het uitgangspunt was. En niet onbelangrijk daarbij was dat die 268 alleen zou worden toegekend als er sprake was van een volledige T-structuur. En het is een L-structuur geworden. En dat is, naar mijn bedoel, is levendig iets anders. En daar speelt nog langs het besluit van de Tweede Kamer om die 268 miljoen niet voor hier in te zetten. Wat nu mogelijk toch weer op het pad van de minister positief kan zijn als dat wordt ingezet op de Rijksweg. Dat is namelijk de A67. Maar ja, dat weet ik niet. Maar mocht dat zo zijn dat daar uiteindelijk een beslissing opgenomen wordt, heer Van der Heijden, ja, dan vindt u mij aan uw zijde om daar vervolgens voor Laarbeek het maximale uit te halen met het moment zoals het dan op tafel komt te liggen. En ik kan nu niet eerder gaan roepen van, ik zou nog dat willen of ik zou nog dat willen, want dat zal eerst uit de discussie moeten blijken. Het is natuurlijk wel een heel bepalende factor, het standpunt wat Eindhoven daarin heeft opgenomen en waar op korte termijn ook Helmond standpunt over gaat innemen. En ik ben ook benieuwd wat die daarvoor standpunt gaan innemen. Het is mij overigens niet bekend. Ik heb begrepen dat pas ergens in de 20ste of zo in oktober, want ik hoorde straks iemand zeggen, ja, nu heeft het standpunt ingenomen. Dat is ingenomen door het college, maar de raad spreekt daar pas over ergens rond de 20ste oktober. En Sonnenbreugel is mij niet bekend van wat daar de raad op dit moment van gezegd heeft. Dat zijn de enige standpunten die ik ken. Dan de heer Strijbos nog. Ja, hij heeft twijfels over de uitkomsten van de maximum en de minimum varianten, die scenario's. Ja, ik heb je net al aangegeven dat ik ervan uitga dat die cijfers wel goed zijn. Ik wacht dus ook de second opinion aan. Het focusalternatief is niet conform bereikbaarheidsakkoord, heb ik u ook aangegeven. Wat daar onze kritiek of kanttekeningen bij zijn. Ja, en dan zegt u van ja... we hebben dus in de begroting opgenomen dat wij als binnen de begroting zelfs, binnen dit college, kiezen voor geen nieuw asfalt. Slimme, innovatieve oplossingen voor allerlei knelpunten. Ja, maar dat moet je dan wel doen op basis van feiten. En in dit geval, in samenhang met de hele regio, want we zitten hier niet namens de gemeente Laarbeek, maar ik zit hier de belangen van Laarbeek te verdedigen in de hele regio. Met kaders die wij van u hebben meegekregen.
Heer Strijbos. Ja, voorzitter, als ik even mag interromperen. Het gaat ook over het maatschappelijk draagkaart. Daar zal zeker de minister ook meewegen als hij dadelijk dat geld beschikbaar stelt. Stel dat nou de gemeente Eindhoven en de Zonnebreugel en Nuenen, dat zijn toch heel belangrijke ruitgemeentes, gaat zeggen, wij kiezen niet voor nieuw asfalt. Wij willen toch eerst die innovatieve technieken en die eerste 5 stappen van vandaag uitgewerkt hebben. Dan wordt het dan toch wel heel erg lastig om dan te zeggen van de regio die is het nog met elkaar eens. Zeker over het feit dat ondertussen het bereikbaarheidsakkoord uit 2007, als het wordt uitgevoerd zoals afgesproken is, er is ondertussen helemaal geen geld meer voor die verdiepte ligging en die grote tunnel.
Ik neem even aan van wat u daarover hebt gezegd. Dan hebben we nog even een aantal technische vragen. Heb ik die net ook anderhalf, ben ik begonnen met de heer Biemans. En die technische vragen, daar geef ik het woord voor aan Martin van Heugden, die technische vragen daaromtrent zal beantwoorden.
Dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot de opmerking van de heer Biemans, de A50 zoals hier vernoemd wordt in de notitie, heeft met name betrekking op het gedeelte bij Veghel. Dus met name uitgaande van de verbreding van de N279 en de aansluiting daarop, zou het ook noodzakelijk zijn om de A50 daar dus ook te gaan verbreden. Dus gedeeltelijk in elk geval van 4 naar 6 rijstroken. In het verleden is er ook sprake geweest van het aansluiten van de Oost-Westverbinding op de A50-A58. Daar was toen met name sprake van, omdat toen nog niet duidelijk was waar hij daar precies op aangesloten zou gaan worden. Maar goed, intussen is de Kennedy-laan geworden, dus het wordt niet de A50 of de A58. Maar zoals het hier staat, gaat het met name over het gedeelte tussen de Geemertseweg, oftewel de N272 en de A50 en de verbreding ter plaatse dus in Veghel. Dan nog even met betrekking tot de Maaiveld variant en met name dus ook de geluidwerende voorziening. Wij hebben daar ook in de projectgroep dus ambtelijk heel wat discussie over gehad met de provincie. Omdat de provincie dus met name uitgaat van de wettelijke normering zoals die in de wet geluidhinder staat. Wij hebben met name ambtelijk verzocht van is het niet mogelijk om daar hoger in te gaan. En dan dus eigenlijk ook letterlijk hoger, hè, dus met geluidsschermen, geluidswallen. Alleen de provincie heeft de poot stijf gehouden en aangegeven, wij gaan niet verder dan de wettelijke norm. Wij hebben daar met name ook ingebracht om toch ja, met name een stuk bescherming te bieden aan met name de bewoners die in de directe nabijheid van de weg wonen hè, of komen te wonen, omdat de weg daar dus korterbij komt. Dan is er ook nog een aantal opmerkingen gemaakt over de natuurcompensatie. Is ook bestuurlijk en ambtelijk regelmatig ingebracht om met name dus ook de compensatie plaats te laten vinden binnen de gemeenten, dus waar de natuur aangetast gaat worden. Provincie heeft daarvan aangegeven, nou goed, daar willen we nog eens goed over nadenken en we komen terug met de notitie. Alleen de notitie is er nooit gekomen, omdat in de verordening ruimte keihard staat dat dus de natuurcompensatie plaats moet vinden in de nog niet gerealiseerde ecologische hoofdstructuur. En dat is ook het beeld wat dus donderdagavond getoond is tijdens de informatieavond. Dus daar wordt ook niet aan tegemoet gekomen. Daarom wil ik het even bellen.
Ja, dank u wel. Ik heb de vragen die de commissie had, daar heeft de wethouder volgens mij niks vergeten. Ik heb druk mee zitten schrijven. Alvorens we een tweede termijn gaan, biedt het reglement van orde ook de mogelijkheid om de insprekers.
Ik heb een vraagje gemist. Ik heb eigenlijk een vraag gesteld van nou of bij hun bekend is de geluidsbelasting van de weg op Maaiveld of deels onder tunneling, wat er daar de verhoudingen van zijn. Want donderdag zei men daar dat het juist de verdiepte ligging meer geluid op zou brengen. Daar heb ik helemaal geen antwoord op gehad.
Ik weet niet of de heer Van Heugden daar meteen een antwoord op kan geven, dat we het in tweede termijn meenemen.
Nou, dat is in die zin erg lastig dat de provincie steeds aangeeft dat het, hè, dat blijkt dus ook uit de factsheets, dat het eigenlijk niet uitmaakt of ze op maaiveldniveau aanleggen of verdiept. Ik ben zelf geen geluidstechnicus, alleen als de weg verdiept aangelegd wordt, dan lijkt mij dat de invloed, met name wat het geluid betreft, op de omgeving een stuk minder zal zijn dan een weg op maaiveldniveau. Dat is ook de reden waarom wij met name gevraagd hebben. Dus als je op maaiveldniveau komt, treft dan extra geluidwerende voorzieningen. En dat is met name ook ingegeven dus door collega ambtenaren van andere gemeenten die meer verstand hebben van geluid dan ik zelf heb, laat ik het zo zeggen.
Ja, zoals ik al aangaf, is de mogelijkheid er voor de insprekers om voor tweede termijn een korte reactie of een aanvulling te geven. Ik weet niet of daar de insprekers gebruik voor willen maken. Ik zie de heer Schuren en ook mevrouw Van Nielen. De heer Schuren.
Voorzitter, dank u wel voor de mogelijkheid. Er is één punt wat veel te weinig aandacht krijgt bij de provincie en bij iedereen. En dat is namelijk de demografische veranderingen die eraan komen. We gaan een geboortegolf krijgen van die naar de senioren toe overgaat. In de komende 8 jaar. Dat gaat over 1,9 miljoen mensen. We krijgen in de komende 10 jaar krijgen we een teruggang in beroepsbevolking tot 2035 met 600.000 tot 800.000 mensen. Betekent dat er minder verkeer komt. Het is niet voor niks dat het Planbureau voor de Leefomgeving, een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur, dat die zeggen, we komen aan een maximum van mobiliteit. De provincie hanteert het G1-scenario en het laagste scenario, het RC-scenario. Al jarenlang blijkt dat alle normen die daar genoemd staan, zowel de beroepsbevolking als de bevolkingsgroei als de mobiliteit onder de laagste norm blijven. Daar besteedt de provincie geen aandacht aan. Dit is een probleem wat zich aandient over 10 jaar. Dan zal je zien dat dit ertoe leidt dat alles op mobiliteit een maximum kent. Ook de verandering in de jeugd enzovoorts. Nou, er zijn heel veel argumenten die er nog bijgehaald kunnen worden en die ook beschreven staan in zeker een 5 tot 6 rapporten die ik allemaal ter beschikking kan stellen. Daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed. En dat betekent dat de weg, als je straks ligt, de Oost-West-verbinding, een verbindingsweg, maar geen noodzaakweg, want nut en noodzaak is niet aangetoond, dat die dan blijkt overbodig te zijn. Natuurlijk, er wordt gebruik van gemaakt. Elke nieuwe weg trekt nieuw verkeer aan. Dat betekent dat het op een andere weg dan minder wordt. Maar dat de argumentatie dat deze weg nodig is om in het verkeer in het middengebied het aantal auto's weg te trekken, is onzin. Dat is pure onzin. Het is alleen maar een verleggen van het probleem van de A58 en de A67 naar het knooppunt Laarbeek met het gevolg langs het Wilhelminakanaal en Helmond Oost. Hoe kom je anders van 15.000 nu naar 44.000 dan? Dat is allemaal wrakverkeer. 1/3 is wrakverkeer. En daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed. En dat wil ik graag dat u meeneemt in de besluitvorming.
Dank u wel. Mevrouw van Nieuwen had ook nog een korte toevoeging.
Cijfermateriaal. En het vertrouwen wat sommige mensen in het cijfermateriaal hebben wat door de bureaus of door second opinions wordt aangereikt. Datgene wat nu gepresenteerd wordt in de krant, iedere euro levert er 4 op. Ik zal u zeggen waar dat op gebaseerd is. Dat is gebaseerd op global economy scenario's. Dat wil zeggen dat je wereldwijd een economie hebt die overal grenzeloos is. Dat is nog nooit bereikt en dat gaan we ook nooit bereiken. Als je naar de feitelijke economische groei kijkt, die ligt zelfs onder de regional communities, het minimumscenario waar u het over had. Dat is de werkelijkheid waar we mee te maken hebben. En wat Rijkswaterstaat doet, die pakken die global economy scenario's wel om te kijken als we nou een nieuwe investering doen, hoe robuust is die investering dan om een eventueel onverhoopte excessieve groei de komende 100 jaar op te kunnen vangen? Dat is die global economy. Maar dat wordt hier verkeerd ingezet. Dat wordt hier ingezet als een uitgangspunt. Waarvan we eigenlijk nagenoeg zeker weten, als je naar de geschiedenis kijkt, dat het zich nooit zal voordoen. Dat even over de cijfers. En als vervolgens de bureaus de opdracht krijgen om te kijken, klopt dat nou allemaal? Dan zeggen we, ja, dat klopt. Rijkswaterstaat heeft ook global economies, dat klopt. En ook regional communities. En dan staan er nog een hele hoop grafiekjes staan er overal. Maar als je echt gewoon naar de investering kijkt die gedaan moet worden, en eerlijk de kosten erbij zet en een eerlijke prognose er tegenaan zet, wat gaat deze investering ons in deze regio allemaal opleveren, dan komt dat diep onder de nul. En echt, laat er gewoon eens iemand echt onafhankelijk naar kijken. Niet cijfers kopiëren van hebben ze wel de goede cijfertjes gekopieerd. Maar gewoon vanuit een hele realistische, gezonde, bedrijfsmatige gedachte. Is dit een goede investering en verwachten we echt dat daar een rendement uit te halen valt. Wat onderzoeksbureaus betreft, ik heb er vaak mee gewerkt, ook voor dit soort gevallen. En dat geldt echt heel erg, wiens brood gij eet, diens woord gij spreekt. Daar wou ik het bij laten.
Dankjewel. Iemand in de tweede termijn nog? Of wil de heer Daniels alsnog...
Ja, we hebben ook nog keihard cijfermateriaal van de BOVAG. En dat is cijfermateriaal van de laatste 5 jaar. En daaruit blijkt dus dat... Daaruit blijkt dat de hoeveelheid brandstof die verbruikt is in Nederland voor autogebruik al 5 jaar op een rij minder wordt. In 2013 7%. De auto's zijn weliswaar een beetje zuiniger geworden, maar niet in die mate. Maar dat betekent dus wel dat de stijging van de toename van het verkeer elk jaar minder wordt. Als we dat extrapoleren naar de toekomst, dan betekent dat dat het jaar 2014, hooguit 2015 of 2016, 0% verkeersgroei zal zijn. En in de toekomst zelfs verkeerskrimp. Dat zijn keiharde cijfers.
Dank u wel. Wie kan ik inschrijven voor de tweede termijn? De heer Piemans, de heer Van Dijk en die ik zei van de tafel. Dezelfde weg maar weer, meneer Piemans.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is heel veel over gezegd en je kunt er natuurlijk nog heel lang over praten. Maar ik wil eigenlijk vooral nog maar even kort een aandacht geven aan de notitie die ook opgesteld is door de gemeente Laarbeek. En daarin staat in ieder geval dat het... Het voorlopig voorkeursalternatief zoals het nu voor ligt, geenszins tegemoet aan het standpunt van de gemeenteraad doet. En daar wil ik eigenlijk extra nog eens memoreren. En er zitten eigenlijk ook er zijn allerlei details over te noemen, maar er zijn ook vooral echt twee stukken die ook heel erg belangrijk zijn. Het ene is dat er... alternerende ligging, dat daar ook natuurlijk volstrekt voorbij gaat aan de wensen van de raad van de gemeente Laarbeek. En ook het verhaal van de opwaardering tussen Veghel en tussen Beekendonk. Dat zijn in ieder geval twee stuks zaken naast al het andere wat genoemd is, die echte aandacht verdient. Dank u wel.
Heer Van Dijk.
Ja, even als de heer Biemans zeg ik ook van nou ja goed, ik denk dat die weg 2x2 baans richting Veghel heel belangrijk is en dat je daar gerust iets van kunt zeggen en dat is ook toentertijd de uitgangsbasis geweest. Men heeft in de tijd heel vaak gezegd leg er eerst de 279 maar neer en dan kijken we wel verder, dus ik denk niet dat we dat moeten laten vallen. Gehoord hebbende vanavond denk ik toch dat we vast moeten houden aan die onder Maaivand, Maaiveld variant. Want andere cijfers heb ik niet gehoord dat die beter zijn. Waar dat ik dan wel van vind, dat toch voor een heel groot gedeelte die natuurcompensatie toch ook zeker in dat soort, in die gebieden moet plaatsvinden. Of dat nou EHS-structuur is of niet. Later in elk geval dan desnoods een mooi park tegenaan leggen. Dan hebben de mensen op een andere manier dan een klein beetje voordeel bij. Nou ja, dus het bereikbaarheidsakkoord is goed. Het volgende, voorheen heette het NOC, de Noordoostcorridor. Daar hebben ook heel veel mensen in de tijd bezwaar op gemaakt. Iets van een 1800. Nou heet het project De Ruit. Is het helemaal een nieuw project? Moet de hele bezwaarprocedure en alle toestanden helemaal opnieuw over? Of moeten de mensen toch wel daadwerkelijk die bezwaar hebben, bezwaar maken opnieuw tegen De Ruit? Of kan het oude bezwaar blijven staan? Vast te houden aan de zienswijze van Eindhoven, daar heb ik eigenlijk mijn twijfels over. Ik denk als wij gewoon hier vanuit Laarbeek een krachtige zienswijze laten zien, dat die misschien net zoveel effect heeft als dat we dadelijk met alle gemeenten dezelfde zienswijze hebben zoals Eindhoven. Dan wordt het op één hoop geveegd en ja, dan heeft, ja, denk ik dat het effect juist een stuk minder van is. Maar dat durf ik niet 100% zekerheid te zeggen. Daar heb ik zelf ook een beetje kanttekeningen bij. Maar aan de ene kant zou ik zeggen van nou, kom gewoon met een krachtige zienswijze vanuit Laarbeek. En ik denk dat dat meer effect heeft als juist iets anders van anderen overnemen. Dat was het.
De heer Kruijters.
Ja, dank u voorzitter. Er is inderdaad al heel wat gezegd over de NOC. En ik heb net ook al aangegeven van we moeten gewoon die term als zodanig blijven gebruiken om daarmee ook de zaak zuiver te houden en niet mee te gaan in het verhaal van de provincie dat het eigenlijk alleen maar een ruit is. In mijn verhaal in eerste termijn heb ik aangegeven van dat er zeer onvolledige rapportages liggen. Dat ik denk ook dat het goed is om dat duidelijk door te geven aan de provincie. Tegelijkertijd is het wel zo dat we gewoon stelling moeten blijven nemen tegen de plannen zoals die nu liggen. We hebben al eerder aangegeven van dat het ladder van Vataas een zeer goede werkwijze is om te komen tot oplossing van problematieken in bereikbaarheid en mobiliteit. En dat betekent ook gewoon dat je bestaande wegen optimaliseert voordat je nieuwe wegen aan gaat leggen. Dat betekent concreet dat je dus eerst zorgt dat de Noord-Zuidverbinding in zijn totaliteit goed is en de A67 verder verbreed en verbeterd. Met tegelijkertijd de nodige maatregelen om geluidsoverlast en fijnstofproblematiek tegen te gaan. Door het dan TZT eens kijken of inderdaad een Oost-West-verbinding nog nodig is. Nou, ik durf nu al om een fusje Bavaria te wedden, dat dan niet meer het geval is. En hebben we de investering die daar voor de nieuwbouw nodig zou zijn voor de nieuwe aanleg van asfalt, kunnen we dan ook inderdaad helemaal gebruiken voor de maatregelen die nodig zijn om overlast voor omwonenden en voor natuur, om die zoveel mogelijk tegen te gaan. En ik wil daar nog toevoegen, meneer Van Dijk gaf al aan van Eindhoven heeft een heel duidelijke stelling genomen. Ik denk dat het goed is om dat te onderschrijven, maar duidelijk daarin ook een eigen geluid te blijven aangeven. Om te voorkomen dat je inderdaad net als destijds bij de bezwaarschriften vanuit de burgerij, dat het allemaal op één grote hoop gegooid werd en allerlei op zich wezenlijke opmerkingen daardoor ondergeschreven geschoven konden worden. Dank u.
Heer Vlierop.
Dank u wel, meneer voorzitter. Ja, ik sluit me bij de twee vorige sprekers aan dat je inderdaad die Noord-Zuid-verbinding, dat je die eerst eigenlijk optimaal moet maken en de verbreding van de A67. Maar het houdt niet op van dat de grote gemeentes, onder andere Eindhoven, Helmond, tegen de ruit zijn, zoals die nou neergelegd wordt. En ik denk ook dat we als gemeente, en dat we misschien ook eens even moeten kijken van hoe kunnen we samen wat sterker gaan staan tegen de provincie. Want als je het samen doet, en dan bedoel ik dus gemeente Eindhoven, Zonnebreugel, Nuenen, eventueel Veghel moet je er ook bij betrekken, want die zitten ook met een probleem. En ja, misschien moet je zelfs gemeente Geermond er nog bij betrekken, dat je er samen ook een krachtig, eenduidig signaal naar de provincie afgeeft. En dan moet je ook nog eens proberen nog wat natuurcompensatie, omdat wij al veel natuur weggeven hier, dat je ook een stukje natuurcompensatie in Laarbeek zelf krijgt en niet in de andere gemeentes. Dank je wel.
De heer Van der Heijden.
Ja, ik wil het nog even hebben, ook ten aanzien van het aspect gezondheid. Er wordt vaak gesproken over de gezondheidsaspecten die feinsel en dergelijke, die als gevolg van de nieuwe weg optreden. Maar er zijn ook gevolgen op de bestaande wegen, waar dus het verkeer minder wordt. Daar is dus de overlast van geluid en fijnstofbelasting, wordt daar verlaagd. Over het algemeen zullen langs de bestaande wegen, met name hier bijvoorbeeld ook op de Lieshoutsweg en door Aalrixel zelf en Mariehout, daar wonen meer mensen langs die weg, die momenteel dus al behoorlijk belast worden met geluid en fijnstof. Door de aanleg van de weg zou die overlast, zoals je ook uit cijfers kunt zien, zou de aantal verkeersbewegingen afnemen, waardoor dus ook de overlast in relatie ook af zou nemen.
Ja, graag voorzitter, want ik hoor nu opeens wat nieuwe dingen, terwijl in de rapportage staat dat de verkeersdruk bijvoorbeeld in Aalrixel gaat toenemen, zegt de heer Van der Heijden nu dat het daar minder zou worden en dus minder fijnstofproblematiek in de kern van Aalrixel of in de kern van Mariehout. Terwijl juist in de rapportages, als die in ieder geval vorige keer bij de MKBA onderlagen, daar was aangetoond dat er meer verkeersbewegingen zouden zijn. En ik kan me heel veel voorstellen, ik ben af en toe best wel creatief, maar dat meer verkeersbewegingen betekent minder fijnstof en minder geluidsoverlast, zo creatief ben ik nou ook weer niet. Misschien dat meneer Van der Heijden me uit een droom kan helpen.
Dat zal ik proberen. Over het algemeen, minder verkeersbewegingen zal uiteindelijk leiden tot minder geluid of fijnstof. Ja, meer, dat zou in principe kunnen leiden tot meer. Uit de rijkwijde, de detailniveau, notitie, rijkwijde en detailniveau. Daarin kwam met name ook voor Mariehout en voor de Lieshoutsweg in Beekendonk uit, dat er minder verkeersbewegingen zouden komen. Dus daar baseer ik het op. Dus de cijfers, ja, er wordt behoorlijk gegoocheld met cijfers. Of in ieder geval, en op een gegeven moment wordt het erg onduidelijk wat nou daadwerkelijk de werkelijke cijfers zijn. Maar als je uitgaat van die cijfers die in de rijkwijde detailniveau stonden, dan zou er een afname zijn op vele wegen, met name ook door Mariehout en door Beekendonk. Daar baseer ik het op. Een tweede punt is, op het moment dat je dus, wat ik al eerder zeg, de noordoost, of de weg langs het kanaal, op het moment dat je er voorzieningen treft, nu wordt 150 hectare natuur gecompenseerd op basis van geluid. Op het moment dat je dus voldoende voorzieningen treft, dan zou die compensatie mogelijk ook veel minder kunnen worden. En de provincie, die geeft dus aan dat ze niet openstaan om er extra voorzieningen te treffen langs die weg. Dus ik vraag me wel eerlijk gezegd af waar de provincie daar dan op baseert. Want op het moment dat je dus kosten kunt besparen door de breedte van het gebied waar mogelijk overlast is te verminderen, dat je daar kosten op kunt besparen door dus minder natuur te hoeven compenseren, dan kan je dus ook meer voorzieningen langs die weg maken. Want die kosten die kun je inzetten om die overlast te verminderen.
Meneer Gruiders.
Ja, voorzitter. Want net hoorde ik al dat ik uit een droom geholpen werd doordat er gegoocheld werd. Nu hoor ik de heer Van der Heijden zeggen van laten we maar zorgen dat er meer geluidsoverlast is. Want dan krijgen we meer compensatie en meer dingen. En nee. Dat kan ik niet helemaal rijmen.
Ja, nou, bij mijn weet heb ik niet gezegd dat er meer compensatie is. Er zit nu in, wordt 150 hectare, is nodig voor compensatie omdat er geluidshinder is op de omgeving. Als je voorzieningen treft waarbij de geluidsemissie dus van een weg verlaagd wordt, dan hoef je dus feitelijk ook minder te compenseren omdat de geluidsuitstraling van de weg minder wordt. En dat is hetgeen wat ik bedoel.
Dus je bedoelt, het gewoon positief, begrijp ik.
Ik bedoel het altijd positief.
Gelukkig.
Dan heb je verder de heikant. Bij de heikant wordt er gezegd, ja, hij wordt nu gelegd op Helmonds grondgebied. Alleen, wanneer je die omlegleiding daar neerlegt, dan heb je wel dus, zonder die voorzieningen, heb je dus ook wel die geluidsuitstraling als gevolg van die weg, wel richting de heikant. Dus mijn pleidooi zou zijn om toch te kijken, of in ieder geval de provincie proberen te bewegen, om de weg gewoon over het oude traject te laten doen, met voorzieningen, waardoor dus de geluidsemissie richting Dierdonk verminderd wordt, en er geen noodzaak is om de heikant aan te tasten.
Tot slot de heer Strijbos.
De laatste was een verstandige opmerking van het CDA. Alle fracties hebben ongeveer wel wat gezegd wat ze moeten zeggen. Het komt erop neer dat we eigenlijk heel breed zeggen, zoals het VKA nu is voorgesteld, die willen we niet. En de ene gaat niet verder als de andere. Daarmee dit gezegd hebbende, ben ik wel benieuwd hoe het nou de verdere procedure is. Want nou heb ik hem bijna niet meer helemaal helder, maar ik dacht dat de raden nog iets ervan moeten vinden. En dat daarna de wethouder als portefeuillehouder in de stuurgroep een advies moet brengen. En daarna gaat het weer terug naar de provincie. En uiteindelijk zal de minister dan een uitspraak doen over het uitgeven van die gelden. Als ik het niet zo wist, dan hoor ik me graag.
Wethouder.
Dank u wel. Om de laatste spreker te beginnen van het is voor mij niet helemaal helder van wie nu op dit moment aan zet is en wie welke bevoegdheid heeft om bezwaar te maken enzovoorts. Ik heb het net even hier met mijn adviseur, mijn rechterhand Martin van Heugd, even kortsloten. Even gekeken van wat is er nou voor meer in de procedure over vastgelegd. Wij hebben, volgens mij is het zo dat aan zet zijn nu om tegen de focusalternatief, zeg maar, kan een uitspraak gedaan worden door de waterschappen, als ik me niet vergis. Hè. En in ieder geval staat er ook ergens in de raden, de gemeenteraden neem ik dan aan dat ze daarmee bedoelen. Dus dat betekent dat ik formeel nog ergens voor eind oktober in ieder geval mogelijk terug moet naar de raad. Maar laten we nu vanavond die discussie niet voeren. Wij zullen in ieder geval u kraakhelder aangeven van waar ergens die bevoegdheden wordt neergelegd. En dan is vervolgens aan uw eigen presidium om te bepalen wanneer ze daar nog eventueel ruimte in de agenda voor vinden. Of dat ze het combineren met wat dan ook. Maar wij gaan conform handelen zoals dat de regels ons voorschrijven. Dan ga ik ook in volgorde ook nu maar diezelfde weg bewandelen met de inbreng die u in tweede termijn hebt gegeven. Kom bij de heer Van der Heijden terecht. Ja, er is dus even een leuke discussie tussen u en een andere fractie van wat betreft gezondheid, fijnstof, geluid enzovoorts. Maar het is natuurlijk wel van belang, het is natuurlijk een heel wezenlijke. En daar merkt u terecht op. En daar heb ik ook mijn zorgen over. Ik heb u dat straks ook aangegeven, nu de provincie een knip heeft aangebracht in het traject, heeft dat verkeerskundig gezien enorme gevolgen. En dat heeft het ook op basis van berekeningen die ik ondertussen al een jaar of twee, drie op mijn bureau heb liggen, heeft dat gevolgen voor de verkeersbewegingen in Mariehout. Ja, daar maak ik mij dan ernstig zorgen over. En die zorgen, die hoor ik u breed delen. En dat is ook de twijfels die u op heel veel momenten hebt van, ja, wat is nu de waarheid achter de cijfers? Het is een hele brei van cijfers waar we iets van moeten gaan vinden. Maar met name zijn die, zoals u ze benoemt, heel concreet. Wat is de invloed van een auto die ergens door een kern inrijdt op, wat doet dat met de gezondheid, wat doet dat met de leefbaarheid, zeg maar, in die kernen? Nou, dit is natuurlijk een heel wezenlijke vraag, wat betreft geluid en wat betreft fijnstof. Nou, daar ben ik dus ook heel benieuwd naar. Die vraag is ook neergelegd bij de provincie in de laatste stuurgroep. Ik wil weten, voordat wij daar überhaupt iets van kunnen gaan vinden, dan heb ik het als stuurgroep, om een goede besluit te nemen, dien ik te weten wat de consequenties zijn van de door u voorgestelde maatregelen, zoals die nu aan ons worden voorgelegd. Nou, dat hebben ze toegezegd dat ze daar in ieder geval nog mee gaan komen. Dat wordt overigens ook gevolgd door Veghel. En dat is nou net de kracht die we als gemeente Labeek hebben. Ik heb wat betreft mijn pleidooi en op die onderdelen en op het totaal nooit alleen gestaan. We hebben daar met elkaar, met een achtneming van de uitgangspunten en de stellingname van de raad, hebben we altijd nog partners aan onze zijde gevonden om datgene te bereiken zoals het er nu in feite ligt. En dat is ook mijn bedoeling. En niet zozeer om blindelings achter Eindhoven aan te lopen en zeggen van goh, ja, zo'n grote gemeente die zal het wel per definitie goed doen. Nee, u hebt allemaal, ook Labeek, uw eigen verantwoordelijkheid om kenbaar te maken hoe u daarnaar kijkt. En dat zou ik willen vertalen in een voorstel wat ik dan of aan het college of aan uw raad moet gaan voorleggen. En dat dragen we gezamenlijk uit. Maar wat ik wel van belang vind is om daar waar je elkaar in kunt versterken en waarin je elkaar kunt blijven vasthouden, zullen we dat zeker moeten doen. En vandaar dat er ook continu een goed overleg is met Zonnebreugel, wat ik nog vrij recent heb gehad, met Nune, wat ik nog vrij recent heb gehad, met Eindhoven, wat ik nog vrij recent heb gehad, omdat een aantal uitgangspunten gelijkwaardig zijn aan die van Labeek. Want dat hebt u in onze notitie, zoals de heer Biemans straks aangaf, hebben we daar ook onze ideeën bij gegeven gehad. Waar we als college vervolgens geen standpunt over hebben ingenomen. Dan vraagt de heer Van der Heijden van ja, goh, het is natuurlijk een rekensom maken van ga ik meer compenseren in natuur, hè, compensatie, of ga ik meer doen aan investeringen, zeg maar, om de effecten van geluid en fijnstof en dergelijke zoveel mogelijk te reduceren. Ja, ik kan die rekensom niet voor u maken. Ik ben niet bemacht om op dit moment aan te geven van waar de balans naar uitslaat op het moment dat die vraag wordt voorgelegd.
Meneer voorzitter, ik begrijp dat u die rekensom zelf niet kunt maken, maar u kunt hem wel voorleggen of dat een alternatief is.
Ik zal die opmerking zeker meenemen om dat in het vervolgtraject in ieder geval even naar waar te kunnen beoordelen. Dat zeg ik u toe. Ja, dan gaat u ook iets zeggen over van hoe het in een andere gemeente zou moeten. Bijvoorbeeld, u vindt dat bij Helmond de bestaande weg... Nee, dat de weg de N279 het bestaande traject moet blijven volgen. Ja, dan zeg ik op mijn beurt, dat vind ik nu het gevaar dat ik iets ga vinden hoe ze het in Eindhoven moeten doen. Hoe ze het in Veghel moeten doen of hoe ze het in Helmond moeten doen. Dat vind ik een belang wat in dit geval voor verantwoordelijkheid is van de gemeente Helmond. Die dit heeft ingebracht en waar overigens vervolgens ook de hele stuurroep van heeft gezegd. Gezien het wat mindere prijsverschil dan dat het oorspronkelijk was. Want er sprak men nog over een prijsverschil van 45 miljoen. Dat is nu teruggebracht, ik dacht iets van naar 10 of 15 miljoen. Daarvan hebben ze gezegd van nou dan biedt dat een perspectief om dat verder als een voorkeursalternatief mee te nemen. Ja, en dan ga ik niet vertellen wat ze in Helmond wel of daar niet mee moeten doen. En het grootste gedeelte van dat traject loopt over Helmonds grondgebieden in voor Scheepstal door. En natuurlijk heeft dat aan zijn effecten ook op het gebied van de heikant. En daar zullen we ook heel goed naar moeten kijken van of dat ook voor individuele burgers of voor collectieven of voor de belangen van Labeek mogelijk nadelige gevolgen kan hebben. Maar dat zal in het vervolgtraject duidelijk gemaakt moeten worden. Even kijken, dan heb ik de heer Van Lier op. Ik heb u net aangegeven dat ik vind ook inderdaad dat wij sterker staan door in ieder geval daar waar we elkaar in kunnen vinden. Om daar gelijk op te trekken met de gemeentes, ook zoals u ze genoemd hebt. Zonnebreugel, Veghel, Eindhoven, Helmond en Nune. En dat geven tezamen denk ik een krachtiger signaal en daar ben ik het helemaal met u eens. Daar gaan we dus denk ik ook in ieder geval daarbij betrekken, waarvan ik nog steeds vind, u als gemeenteraad, u geeft uw eigen signaal af. De heer Gruiters, ja, die zegt dus van dat we wij moeten spreken en moeten blijven aanhouden het begrip de Noordoostcorridor. Ja, ik denk, maar dat ligt niet bij ons. Het is een project van de provincie en de provincie heeft om aanbevelende reden gezegd, ik heb het straks uitgelegd, maar er ook nog Brainport in zat. Dat mogen we niet meer gebruiken, dat het voor de provincie op een gegeven moment ook de naam eruit ervoor in de plek is gekomen. Maar het is een verhaal van de provincie en daar moet ik op acteren. Dus ik snap u wel, maar van de andere kant uit, het is een verhaal wat de provincie als naampje daar zelf aan gegeven heeft.
De Gruiters kort,
ja,
in de tijd.
Ja,
In de reactie zoals u nu voorligt, wordt ook consequent de term NOC gebruikt. En ik wilde alleen maar even aangeven van dat ik dat een goede zaak vind. Want ik vind dat we moeten oppassen dat we niet meegaan met de provincie om het nou allemaal de ruit te gaan noemen. Want dan krijgt je dadelijk voor de beeldvorming van mensen alleen maar dat het niet meer die T-structuur is, de NOC, maar dat het gewoon alleen maar de ruit is, de haak zonder de verbinding naar Veghel toe. En dat zou een slechte zaak zijn. Dat wilde ik alleen maar even ermee aangeven.
En dat heb ik hopelijk, als dat niet zo mag zijn, dan nog een keer bij deze. Dat hoop ik dat ik weggenomen heb door continu te blijven vasthouden aan de uitgangspunten van het bereikbaarheidsakkoord. Daar is het goed in omschreven wat we bedoelen. Kom bij nog bij de heer Van Dijk. Die zit in feite op dezelfde koer als ik. Niet alleen blindelings mijn Eindhoven volgen, maar durf ook zelf aan te geven van hoe je dan naar kijkt. Die vraagt dus ook van ja, goh, nu eruit, eerst Noord-Oostcorridor, blijven dan alle bezwaren nog gewoon bestaan? Ja, tegen al die onderdelen van het traject, daar heeft bezwaar, heeft zienswijze, hebben reactiemogelijkheden opgegolden. En ja, die zijn voor wat er waard is en dat beestje onderweg een ander naampje heeft gekregen, maar dat niet zelf in die uitgangspunten. Dus ja, het is op dit moment even verwarrend en je nu niet meer spreekt over de Noord-Oostcorridor, dan maar over de ruit. En al het andere blijft daarmee gewoon intact. Dat zegt alleen iets over het naampje wat ze gegeven hebben aan dit project. Vervolgens onderschrijft hij de standpunten tot nu toe, zoals ik het dan heb vertaald, die de gemeenteraad van Labeek daaromtrent heeft ingenomen. En ik ben blij in ieder geval voor uw inbreng wat dat betreft. En u geeft aan, heb ik ook meerdere horen zeggen, laat zoveel mogelijk de natuurcompensatie daar landen waar je het ook in feite tekort gedaan hebt. En dat zullen we ook zeker als zwaarwegend insteekmiddel bij blijven gebruiken. De heer Biemans... die onderschrijft eigenlijk ook in feite die gedachtegang en ook de notitie en heeft daar nog wat kanttekeningen bij gemaakt waar we ook zeker rekening mee zullen houden. Voorzitter, ik denk dat ik hiermee in ieder geval dit heel belangrijke discussiepunt van u vanuit de diverse raadsfracties te horen heb gekregen hoe zij daarin staan. Wij zullen in ieder geval even gaan kijken van wie is nu wanneer aan zet. Mocht het zo zijn dat het raad is, dan zullen we dat via de voorzitter naar het presidium terugbrengen. En dan hoor ik het wel wanneer het behandeld kan worden. Voor het overige gaan we in ieder geval druk aan de slag om uw inbreng van vanavond te vertalen in de reactie van de gemeente. Dank u.
Dank u wel, wethouder. Ja, een duidelijke inbreng. Het heeft, we zijn wel behoorlijke tijd opgeschoten ermee. Ik wil dan toch eigenlijk verder gaan met het volgende agendapunt. Ik weet niet of de heer Van Dijk wil me...
Ik heb nog geen opmerking. Ja, als het nou dadelijk gewoon terugkomt naar de raad, dan is misschien die second opinion, de MKBA, klaar. Ik neem aan dat we dat dan zo snel mogelijk krijgen. En dan kunnen we dus inderdaad daadwerkelijk kijken of dat de cijfers ook kloppen met wat de provincie gedaan heeft.
Ik heb het de wethouder toe horen zeggen. Dus,
ja, dat zeg ik u toe bij deze, maar dat geldt natuurlijk voor iedereen. Zodra ik stukken binnen heb en ik kan ze aan u prijsgeven, gaan ze per direct naar jullie toe.
Dankjewel. Ik weet niet of de mensen op de publieke tribune nog de verdere vervolg van de vergadering willen volgen. Anders gaan wij
ik zou vragen om een paar minuutjes te pauzeren, een minuut of twee, drie.
Dat kan, meneer Hennings. Maar gezien de tijd we hebben, het is 10 voor 10, we moeten nog een behoorlijke agenda afwerken. Dus houd het beperkt. Kunnen we weer verder gaan of is iedereen weer present? Ja, het is bijna 10 uur. We hebben nog een behoorlijke agenda. Ik wil toch ieder vragen om zonder te niet te doen natuurlijk aan de agendapunten die we hebben. Om een beetje discipline op te brengen om toch rond 11 uur een heel eentje op scheut te zijn. Anders moeten we morgen terugkomen. Dus ik geef het woord aan de heer Van Wetten voor het volgende agendapunt onderwerp bestemmingsplan WC Lekenstraat.
Dank u wel. Ik mis hier nog enkele mensen. Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat jullie nog een klein beetje fris zijn na zo'n lange discussie. Bestemmingsplan Wish Lekerstraat verdient in elk geval de nodige aandacht. Een belangrijk onderwerp. U weet waar het evenement Wish wordt georganiseerd, aan de Lekerstraat. Het geldende bestemmingsplan is daar buitengebied. Een agrarische bestemming ligt daarop. Die bestemming laat het evenement Wish niet toe. En tot heden is daar een speciaal ontheffingsprocedure voor gevolgd. Maar dat is geen duurzame oplossing. Wij vinden dat er een bestemmingsplan herzien moet worden voor dat doel. En we proberen om een goede balans te vinden tussen enerzijds rechtszekerheid voor de omwonenden. Dus dat de omwonenden weten waar ze aan toe zijn. En ook toekomstperspectief bieden voor het festival. Voorheen kon er in een bestemmingsplan alleen maar ruimtelijk relevante aspecten aan de orde gesteld worden. Maar daar zit ontwikkeling in. We kunnen nu steeds meer op het grensvlak tussen ruimtelijke ordening en milieu in het bestemmingsplan opnemen. Bijvoorbeeld het aantal evenementen per jaar, tijdsperiode, maximum aantal toeschouwers. Dat kon tot voor enkele jaren niet. Dat kan inmiddels wel en daar gaan we ook gebruik van maken. Nou, wat kan er niet in een bestemmingsplan opgenomen worden? Dat zijn regels die betrekking hebben op veiligheid en leefbaarheid. Want die worden geregeld in een evenementenvergunning. En die evenementenvergunning is dan weer gelieerd aan de algemene plaatselijke verordening. Nou, de evenementenvergunning is op dit moment, zoals u weet, staat volop in de belangstelling. Wat is er in de evenementenvergunning voor Wish zoal geregeld? U ziet het hier. Toiletvoorziening, geluidscontrole, drankverkoop, drugsbeleid, geneeskundige hulpverlening. Dat is de status in de evenementenvergunning en dat kan niet in het bestemmingsplan geregeld worden. Wat gaan we wel in het bestemmingsplan regelen? Maximaal 1 evenement op die plek per jaar. Dat evenement moet plaatsvinden in de maanden juni, juli, augustus, september. Maximaal 72 uur mag het evenement duren, 3 keer 24 uur. Maximaal 3 weken opbouw en 2 weken afbouw. Maximaal 30.000 toeschouwers per dag. Dit jaar, 2014, waren dat 3500 op vrijdag, 25.000 op zaterdag en 14.000 op zondag. En voor wat betreft het geluid, de geluidsnormen wordt verwezen naar een evenementenbeleid. Daar kom ik zo meteen nog op terug. De geluidsnormen zijn dus niet opgenomen in het bestemmingsplan. Dit is het plangebied met rechtsboven het gebied dat expliciet op de plankaart is aangewezen waar gekampeerd mag worden, het kampeerterrein. En wat u hieronder ziet, dat gearceerde deel, dat maakte aanvankelijk wel deel uit van het plangebied. Maar in overleg met de bewoners van het landgoed is dat gearceerde deel uiteindelijk niet in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen. Dus wat u hier ziet, dat maakt nu geen deel uit van het ontwerpbestemmingsplan. Nou, wat is er zoal gebeurd in de procedure? Voor overleg, het overleg met landgoedeigenaar plaats gehad. Er is een informatieavond georganiseerd. 27 februari, de visielegging bestemmingsplan op 11 april. Er zijn 4 zienswijzen ingediend, zoals u heeft gezien in de responsnota. In de responsnota hebben we gemeentelijk ambtelijk ook gerealiseerd of gereageerd op die 4 zienswijzen. Die responsnota heeft hij ontvangen. Nou, de behandeling vindt in de commissie vindt vandaag plaats en 6 november in de raad. En dan vervolgens volgt er een tweede televisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan, althans als de raad daartoe bereid is. En dan is er een beroepstermijn van 6 weken waarbij reclamanten nog beroep kunnen instellen bij de Raad van State. Er heeft een locatieonderzoek plaatsgevonden. Ik ga er niet te lang bij stilstaan, maar we hebben ook gekeken of er alternatieven zijn voor de locatie aan de Lekerstraat. Dit zijn de randvoorwaarden die daarin zijn meegenomen. Dus ook in of nabij de kern Beek en Donk, omdat de organisatie van WISH zich toch heel sterk afficheert met Beek en Donk. Het is geboren destijds uit de constatering dat er toch wel heel erg weinig georganiseerd werd in Beek en Donk. Dus men voelt zich heel erg verbonden met Beek en Donk. Er komen veel vrijwilligers uit Beek en Donk. En vandaar dat in het locatieonderzoek is gekeken naar alternatieve locaties in de nabijheid van Beek en Donk. Dit zijn zowat criteria die zijn meegenomen in dat locatieonderzoek. Onder andere ontwateringstoestand. De organisatie heeft er natuurlijk niet heel veel aan om een evenement te organiseren op een plek waarbij een regenbui meteen de toeschouwers tot de enkels in de modder staan. Dus die ontwateringstoestand van een gebied is wel degelijk heel erg belangrijk. Hier ziet u een voorbeeld van hoe dat dan in. Dit zijn de zoekgebieden die zijn meegenomen. Hier ziet u locatie 1 aan de Lekerstraat, dus waar op dit moment het evenement wordt georganiseerd. Nou, u ziet hier een locatie die is onderzocht aan de noordzijde en de westzijde. Hier ten westen van de Beekse Akkers en hier in de oksel van de Zuid-Winnersvaart. Zo gaat het dan in zijn werk. Dit is een bodemkaart. Hier ziet u ook weer de locaties aangegeven. En dat resulteert dan uiteindelijk, als je die criteria links ziet en de bovenste balk de alternatieve locaties. Dit is een multicriterium analyse. Het is niet bedoeld om heel absolute conclusies te trekken, omdat het uiteindelijk toch gaat om plusjes en minnetjes. Het is niet 100% objectief. Dus wat je hiermee kunt bereiken is dat je een beeld creëert. Je kunt door de oogharen een beeld creëren van welke locatie misschien nog geschikt zou kunnen zijn naast de locatie aan de Lekerstraat. En wat je hier dan in elk geval wel uit kunt concluderen, is dat de verschillende locaties, je ziet dat hieronder, aardig aan elkaar gewaagd zijn. En ja, voor het college is dit dus aanleiding om te zeggen dat, ja, dat er eigenlijk geen reden is om naar een andere locatie dan die aan de Lekerstraat uit te kijken. De geluidsnormen die zijn, zoals ik zojuist al zei, niet opgenomen in het bestemmingsplan, maar in een speciale beleidsregel. Die is ook gepubliceerd gelijktijdig met het bestemmingsplan. 6 weken ter inzage gelegen. Want voor geluid is, als het gaat om evenementengeluid, geen wettelijke norm beschikbaar. Er is wel een geluidsnorm in de wet geluidhinder beschikbaar voor geluid ten gevolge van wegverkeer, maar niet voor evenementengeluid. En ja, dan heb je het dus in de jurisprudentie over een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dat is een hele vage term, maar meer kunnen we er niet van maken. En uiteindelijk is het dus een rechter die bepaalt of een gemeente voldoet aan dit criterium aanvaardbaar woon- en leefklimaat. En dan heb je het dus over spraakverstaanbaarheid en slaapverstoring. En niet onvermeld mag blijven dat we hebben een nota evenementenbeleid in Laarbeek. Die is van 2005. Die wordt dan op dit onderdeel, voor dat gebied, overroeld door die beleidsregels die boven staan. Maar in die nota over evenementenbeleid, daar werd als het gaat om evenementengeluid, een maximale gevelbelasting aangegeven tussen de 70 en 80 dBA. Dit is nu uiteindelijk het geluidsmodel dat als basis dient voor WISH. Het is een soort van grenscontrole. Dus op het moment dat WISH plaatsvindt, dan zijn er collega's van mij en van de OTSOP, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, die daar dan tijdens het evenement op controleren. En zodra er een overschrijding plaatsvindt van deze geluidsnormen op die lijnen, ja, dan wordt er aan de bel getrokken. En je ziet dus ook hier, dit is de planlocatie. Het hoofdpodium is gericht naar het noorden. En daarom is hier ook aan de zuidzijde, daar is dus ook rekening gehouden met landgoed. Daar is een lagere grensnorm aangehouden dan hier aan de noordzijde. Je ziet hier bijvoorbeeld 70 dBA aan die zuidwestzijde, 65 dBA aan die zuidoostzijde. En hier ligt die geluidsnorm hoger. En in 2014, de editie van dit jaar, kon aan dit model worden voldaan. Dus men kon met de geluidsproductie binnen deze geluidsnormen blijven.
Kan men dat ook als bijvoorbeeld de windrichting op een andere manier staat?
Daar is in dit model rekening mee gehouden. Dan kom ik nu bij het aspect flora en fauna. U kent allemaal nog de verhalen van begin van deze eeuw. Planontwikkelingen, infrastructurele ontwikkelingen werden stilgelegd. Omdat er een kampsalamander of een korenwolf werd aangetroffen. En daar was de Raad van State heel stellig in. Plan kan niet doorgaan. Nou, de Raad van State en ook de wetgever die hebben uiteindelijk geoordeeld van ja, dit kan toch niet de bedoeling zijn. Hier heeft Nederland de Europese regels wel heel erg streng geïmplementeerd. En vandaar dat er ook ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de jurisprudentie van een diergerichte benadering naar een meer gebiedsgerichte benadering. Dus niet meer het dier staat centraal, maar het gebied staat centraal. Dus zijn er uitwijkmogelijkheden om te fourageren, om te rusten, om te broeden? Dat is op dit moment bepalend. En dus niet het dier staat centraal, het gebied. We hebben een natuurtoets laten uitvoeren door Bureau Waardenburg. U heeft die onderzoeken ook aangetroffen in de stukken die u heeft gekregen. De eerste toets heeft plaatsgehad, in het eerste veldbezoek heeft plaatsgehad in oktober 2013. U ziet de conclusie, er zijn geen verbodsbepalingen in de Flora- en Faunawet overtreden. We hebben vervolgens, ook naar aanleiding van de informatieavond die we hier hebben georganiseerd, als college geconstateerd dat dat veldbezoek in oktober 2013 toch wel heel erg mager is. Vandaar dat er extra veldbezoeken hebben plaatsgehad, juist voor het festival 2014 en direct daarna, zodat je ook de verschillen kunt zien tussen flora en fauna voor het festival en direct daarna. En dan, nou ja, dan kun je de verschillen beoordelen. En Bureau Waardenburg heeft naar aanleiding van ook deze veldbezoeken geconstateerd ja, dat er geen ernstige verstoring heeft plaatsgevonden. Ik moet één omissie in de responsnota behandelen. U heeft de responsnota gezien. Bij reclamant 4, daar staat aangegeven dat die meneer, want daar gaat het om een meneer, dat die toestemming heeft gegeven om het bestemmingsplan te herzien. Dat blijkt een misverstand te zijn. Hij heeft daarvoor geen toestemming verleend. De conclusie blijft overigens hetzelfde. De reactie blijft verder gelijk. Dus we hebben het bestemmingsplan in overeenstemming gebracht met datgene wat er nu al enkele jaren plaatsvindt, namelijk dat festival. En voor die reclamant is het eigenlijk zo dat er eigenlijk alleen maar een uitbreiding plaatsvindt van zijn mogelijkheden. De agrarische bestemming, voor alle duidelijkheid, de agrarische bestemming verandert niet. Er vindt alleen maar een aanvulling plaats dat daar een evenement mag plaatsvinden. Dus de agrarische bedrijfsvoering wordt in die zin ook niet benadeeld. Alleen in die periode dat hij zijn gronden beschikbaar stelt voor het evenement. En daar wordt hij voor gecompenseerd uiteraard. Dat was het, voorzitter.
Dank je wel, meneer Verwijder. Wie kan ik in eerste instantie hier intekenen? De heer Van Lierop. Die zei het helemaal. De heer Strijpels, beginnen we deze keer mee.
Ja, voorzitter. Het, was, het gaat over het bewoordigen van plan. Geen technische vragen of iets. Oké. Het was een heldere uiteenzetting. Voor mij was alles duidelijk. Was het eigenlijk al. Wat mij betreft is het mooi stukje maatwerk geleverd. Om aan alle mensen tegemoet te komen. Ook een beetje in de natuur. De mensen die maatwerk om dit evenement te kunnen garanderen in de toekomst. Daar ging het in feite over uit. De vier zienswijzen die zijn ingediend, die zijn ook goed onderbouwd en beantwoord. Die geven in onze ogen ook geen aanleiding tot aanpassing. Dus wat ons betreft is dit een prima plan en ik kan het zo door.
Dank u wel, de heer Van der Heijden.
We hebben een vraag ten aanzien van hoe de planschades eventueel geregeld zijn. Wie gaat dat betalen? Is dat voor kosten van Laarbeek? Omdat Laarbeek zelf feitelijk het bestemmingsplan wijzigt. En niet Wish of een andere partij. En ten opzichte van één zienswijze had ik wel een vraag. En dat gaat over zienswijze van de heer Bouw. En dat gaat over de reactie ten aanzien van het aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Er wordt gesproken over het binnenniveau. En in eerste instantie staat er dat er een acceptabel binnenniveau van 50 dBA noodzakelijk is. En dan vervolgens op basis van de gevelbelasting en de aftrek als gevolg van bouwkundige maatregelen, ontstaat er een binnenniveau van maximaal 55 dBA. Wat dus zou voldoen aan die 50, of lees ik het verkeerd?
De heer Vlierop.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, wij vinden het een heel positief plan. Alleen één kanttekening willen maken van hoe blijf je, en zeker als het wat groter wordt, hoe blijf je de veiligheid garanderen? Want op een gegeven moment er kunnen 30.000 mensen op een dag komen. En als je nou ziet hoe dat het gaat, het gaat steeds goed, het is perfect, het is ook allemaal perfect geregeld. Maar op het moment dat je dus bij calamiteiten, hoe kun je die garanderen dat je dus de veiligheid garandeert en dat je er eventueel blijft monitoren op het moment dat je ziet dat het eigenlijk misschien net misgaat of net niet misgaat. Snap je, begrijp wat ik bedoel? Dus de veiligheid eigenlijk blijven monitoren en dat een beetje dat we dat kunnen garanderen. En ja, de ontsluitingswegen, daar heb ik de laatste WIS heb ik er ook vragen over gesteld. Dat op een gegeven moment er worden een aantal wegen afgesloten dat er op tijd kenbaar gemaakt wordt. Want er zijn toch mensen die komen dan daar en die kunnen er in één keer niet meer door. Dus ook op tijd een beetje bekendgemaakt wordt in Beekenhonk.
De heer Gruiters.
Dank u, voorzitter. Ja, wij vinden het belangrijk als werkgroep dat er een evenement als Wish kan blijven bestaan. Maar we vinden het minimaal net zo belangrijk dat er ook randvoorwaarden en afspraken duidelijk worden vastgelegd. En als we de stukken goed doornemen, dan vinden we het ook goed dat die randvoorwaarden worden vastgelegd. Want anders blijf je toch maar in een gedoogsfeer zitten waar eigenlijk niemand goed meer uit de voeten kan. Op deze manier hopen we dat een duidelijke belangenafweging heeft plaatsgevonden tussen het belang van de WISH-organisatoren, maar ook het belang van de omwonenden. Als we kijken naar de stukken, dan wordt daar inhoudelijk goed op gereageerd. Eén vraag erbij, er werd aangegeven van dat er maximaal één evenement per jaar mag plaatsvinden op basis van de bestemmingsplanvoorschriften. Ik neem aan dat dan ook niet het uitgangspunt is, het eerst komt, eerst maalt, maar dat het ene evenement in principe WISH is, totdat WISH eventueel vertrekt. Dat was. Dat was mijn vraag en de opmerking erbij.
Dankjewel, de heer Van Dijk.
Ja, ik denk dat het op zich goed is dat er van alles vastgelegd wordt waar men zich wel en niet aan te houden heeft. Aan de andere kant, ja, daar heb je een aantal omwonenden die daar toch geluidsoverlast van vindt. Nou weet ik niet in hoeverre het aantal decibels, dat kan op verschillende manieren gemeten worden in verschillende frequenties. Dus bij bepaalde frequenties kan men toch behoorlijk overlast hebben van een lagere decibel normering. Op zich, ja, de reacties allemaal op de bezwaarmakers, ja, die zijn allemaal netjes volgens mij afgehandeld. Wat ik begrepen heb, is wat er ook redelijk gecommuniceerd tussen de organisatie van WIS en de omwonenden. En wat ik begrepen heb, is het afgelopen jaar in elk geval al beter gegaan als de jaren daarvoor. Dan heb ik nog een tweede opmerking. We hebben eigenlijk nog zo'n evenement meer. Gaan daar dadelijk ook zo'nzelfde regels voor gelden? En dat is het evenement Bavaria zo, dat toch ook alweer op dit moment denk ik een jaar of vijf in de stijger staat. Dus kijk, als je het ene regels op gaat leggen, dan denk ik dat je de andere ook regels op moet gaan leggen. En ja, mijn vraag is van hoe ga je daar dan dadelijk mee om? En zo zijn er diverse evenementen het hele jaar in Labeek. Ja, voldoen die aan die nog steeds aan die oude evenementenwet van zeg maar 2005? Of moet men daar ook nieuwe dingen op loslaten? Tot zover.
Wethouder.
Dank u wel. Ik heb twee vragen gehoord waar ik op dit moment het antwoord op schuldig blijf. Maar ik zal ernaar streven dat wij in ieder geval die twee vragenstellers, CQ de commissie, daarvan op korte termijn ook schriftelijk even de reactie geven. En dat is onder andere wat de heer Van der Heijden aangeeft wat betreft het binnengeluid van 50 dBA. En als gevolg van maatregelen er uiteindelijk dan een aanvaardbaar binnenklimaat van 55 dBA. Dan moet ik u het antwoord op schuldig blijven, maar dat gaan we op die manier oplossen. Is ook meteen ook een verzoek aan u of dat u bij technische vragen die zo mogelijk ons even schriftelijk van tevoren aanreikt. Zoals ik ook een aantal vragen heb gehad van de heer Vlier op. Want dan kan ik me voorbereiden en dan kan ik dus even onze deskundigen ten aanzien daarvan. Dus ik heb daar nu het antwoord in ieder geval niet op. En dat geldt ook voor de vraag die de heer Van Dijk stelt ten aanzien van, ja, zijn vraag terecht, die snap ik ook van ja, er zijn bepaalde geluiden die je dan wel kunt zeggen van ja, die blijven binnen een acceptabel geluidsniveau zitten. Maar die kunnen toch voor een bepaald mens heel hinderlijk zijn. Daar kan ik u ook geen antwoord op geven. Ook die vraag zullen wij u, of zal ik de commissie zo snel mogelijk schriftelijk aanreiken. In elk geval voor behandeling van dit agendapunt in de raad. U hebt ook gelijk als u zegt van ja, nou hebben we voor dit evenemententerrein. En ik wil het ook niet gaan koppelen in die zin van en moeten we nou ook Bavaria en het Zoo-festival, moeten we dat ook op diezelfde manier of diezelfde kam scheren. Maar je hebt wel gelijk dat dit bestemmingsplan, dit brengen we zo in de procedure. Daar denk ik dat het ook op zich zo verdient om dat nu tot een afronding te kunnen brengen. Dan kan het evenement Wish en alleen voor Wish is het bestemd. Het is niet zo dat als morgen iemand met een andere naam voor als eerste hier aanklopt en zegt van goh, hey, ik wil op dat terrein dan een evenement laten plaatsen. Nee, het is puur alleen bestemd voor Wish, zoals we dat kennen in de huidige omstandigheden. Dus een goede opmerking, een goede toevoeging. Ja.
We zijn als gemeente wel voornemens om het evenementenbeleid van 2005, om dat te gaan herzien. En het lijkt me niet onverstandig om daar ook evenementengeluid wat explicieter een plek in te gaan geven. En ja, dat betekent dat dan ook gekeken zal gaan worden naar andere evenementen.
Dankjewel. Overigens was dat ook mijn insteek om die in die zin ook ongeveer een gelijk antwoord te geven op uw vraag, heer Van Dijk.
Ik wil nog wel even, voorzitter, als kan. U zei van, ja, je kunt beter technische vragen van tevoren even indienen. Dat kan natuurlijk, maar als je dan ziet wat voor agenda je krijgt en als je dan weet dat we in het verleden, ik geloof 2 of 3 vergaderingen, gewoon niet geweest zijn. Ja, dan denk ik, verdeelt het een klein beetje en laat het dan niet allemaal in één vergadering tegelijk komen. Dus zodat men van de diverse commissies een kleine 500, 600 bladzijden moet lezen.
Ik ben het helemaal met u eens, heer Van Dijk. En ik ben ook niet iemand die hier daar nu op die manier uw drangen. Maar ik vraag u alleen op het moment dat u de vragen technisch hebt, al is het een uur voor de vergadering. Maar dan kan ik u wellicht wel een goed antwoord geven. En dat kan ik nu niet. En dat heb ik ermee bedoeld te zeggen. Even kijken, een goede belangenafweging van de heer Gruijters tussen wees en omwonenden. Ja, dat klopt. Dat is met name ook, ik denk dat we daar ook op een hele zorgvuldige wijze en op een transparante wijze ook naar die omgeving toe gehandeld hebben. En zijn we er dan? Nee, daar zijn we er nog niet. Ik weet dat er ook nog wel wat wrijvelpunten liggen, zeg maar, in die omgeving. Maar daar zijn we nog steeds over on speaking terms. En kijken hoe we daar ook met elkaar verstandige oplossingen bij kunnen bedenken. Maar passend binnen de kaders zoals we die hier nu in het bestemmingsplan in ieder geval wel geregeld hebben. Dan kunnen we die stap in ieder geval daar wel nu in zetten. De heer Vlierop die vraagt ook aandacht voor om bij calamiteiten. Ja, maar ik denk dat sowieso in ons veiligheidsplan een onderdeel erbij is van hoe ga je om bij calamiteiten. En er zijn gewoon regels voorgeschreven waar je naar te handelen hebt. Dus daar heb ik wel alle vertrouwen in. Ik ben het ook met u eens dat we wel wat klachten hebben gehad rondomtrent de af- en de aanvoerroutes. Van en hoe is dat nou goed geregeld? Hè? En wat kan nou wel en wat kan nou niet? Dat verdient altijd aandacht. En dat zullen we zeker ook bij een voorkomende situatie weer opnieuw. Maar dan ook mogelijk op een goede manier communiceren. Ook naar die bevolking toe. En daar hoop ik dat hier het bestemmingsplan en de kaders daarbij ook een goede handleiding daarvoor kunnen zijn. Ja, en dan heb ik nog één vraag. Heb ik nog één vraag openstaan voor de heer Verwette. De vraag van hoe is het geregeld wat betreft de planschades?
Het staat sowieso iedereen vrij om een planschadeverzoek in te dienen. En dat geldt bij elke ruimtelijke ontwikkeling waar sprake is van een nieuw bestemmingsplan. En dat geldt dus ook voor dit bestemmingsplan. Wie zal uiteindelijk moeten opdraaien mocht er een planschade worden toegekend? Dat is de gemeente, want dat is niet geregeld met de WISH-organisatie.
Duidelijk. Iemand nog in tweede instantie? Gezien de reacties op het plan zelf inhoudelijk, kan ik concluderen dat dit als een hamerstuk in de eerstvolgende raadsvergadering behandeld kan worden. Ja, heer Van Dijk.
Ja, goed, als er dan nog aanvullingen komen, kunnen we er dan nog iets over zeggen. Dus,
U krijgt nog een schriftelijke reactie.
Ja.
Twee vragen.
Dan wil ik verder gaan met